is zaterdag. Het is 12 uur geweest en ik ben snip verkouden. En waarom zit er geen knopje op mijn microfoon waarmee ik iedere keer als ik moet hoesten eventjes mijn microfoon stil kan zetten? Wat is dat voor iets deze tijd?
Ja, dan moet je even je vinger op steken, dan zet ik hem wel even stil.
Oh ja, dus even kijken of het werkt. Het lijkt te werken inderdaad, maar dan kom ik misschien toch nog over andere microfoons binnen, dus je weet het niet. In ieder geval, dit is Op de Klippen. We zijn weer live vanuit Cuba Compagnie, waar we hele lekkere koffie hebben. En we hebben een hele coole show weer voor jou en al je vrienden. Want we hebben Harold Linkels, die heeft een mening over ZJCN. En dan hebben we allemaal wel een mening over ZJCN. Maar Harold Linkers heeft er wat meer kennis van.
Die heeft
wat meer gedegen, onderbouwde mening, kunnen we zeggen in elk geval. Service Tigo en Storm. Waarvan er eentje toch wereldkampioen is geworden en de andere eigenlijk bijna ook. Die komen straks. En we hebben ook nog John en Jan, die hebben ook een mening. Die hebben een mening over
de landfill,
over de vuilnis.
Ja.
En ook daar hebben wij natuurlijk allemaal zelf een mening over. Maar die gaan we lekker onderbouwen met hun mening. Dat lijkt me misschien wel het leukste. Verder natuurlijk...
Het wordt een show met veel
Judith meningen. Is er, Martijn is er en ik ben er, dus wat kan er gebeuren?
Tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 901.1.
Pretend you're happy when you're blue.
Bernard William Jewry, zo heette hij echt. Hij is niet meer onder ons. Hij is in 2014 overleden. Maar we kennen hem natuurlijk allemaal als Elvin Stardust. Ja, toch niet? Ik zie jullie allemaal.
Tuurlijk.
Al die frisse oogjes. Niet.
Pretend heet de plaat.
Ik ken de plaat.
Terwijl ik hem opzet, denk ik, ik was eerder de show hiermee begonnen.
Ja,
weet
klopt,
je wel?
Klopt.
En het is toch wat dat je dan gewoon in herhaling valt.
Ja, maar het komt gewoon dat je ziek bent.
Dan raken we gewoon in de war. Ik ben heel ziek. Ziek in mijn hoofd.
Alles wat fout gaat vandaag, het komt alleen maar door
dat
jij
komt dat ik ziek ben. Nou ja, dat
als
is,
ik vergeet om de straks reclame te starten, komt het omdat jij ziek bent.
Dat klopt. Omdat ik niet tegen je heb gezegd, je moet nu die reclame starten. Dat is wel heel erg belangrijk. Wat is er met jullie gebeurd? Want ik heb de hele week alleen maar in mijn bed gelegen.
Dat vind ik echt wel heel erg. Maar je had airco, begrijp ik.
Ik had wel airco. Oh, anders was het nog erger geweest.
Lucky you. Lucky
maar nu begint mevrouw te zeggen van ja, maar misschien blijf je wel ziek door die airco.
Nou ja, als jij me inderdaad en op blazen hebt en op 18... dan zit daar misschien enige kern van waarheid in.
Ik heb het niet op blazen staan en ook niet op 18.
Oh, 19.
Nee, 25.
Oké, nou dat is een normale temperatuur.
Dat is normale
temperatuur. Denk ik wel, normale temperatuur. Ja, nee, maar dat is inderdaad...
Graden Fahrenheit.
Ja, oké.
IJspegels dus.
Wou ik net zeggen, kom maar op met dat dekbed dan. Ja, nee, maar ik heb een hele lekkere week gehad eigenlijk. Ja, goede week was het voor mij.
Nou, wat heb je gedaan dan?
Gewerkt. En ik doe wat ik leuk vind. Dus daar heb ik enorm van genoten. Ik ben een van die mensen die heel veel energie haalt uit werk. En dat ik... ook eigenlijk een van de lucky one ben... Dat ik ook een beetje mijn eigen werk mag kiezen... en zeggen van dit doe ik wel en dat doe ik niet. En dat is leuk. En als je dan in je werk kleine succesjes behaalt... Is dat nog leuker. En ik heb genoten van het weer. Want heel eerlijk gezegd, ik vind iedereen... het is warm. Ja, het is warm. Maar waarschijnlijk is het ook een soort mindfuck. Want in mijn hoofd denk ik van... oh ja, het is warm, maar ja, oké. Okay, het is september, oktober. Ja, dat hoort erbij. Dus het, in mijn beleving kan ik het vertalen als een soort mindfuck. Want het is warm. Maar ik ervaar dat waarschijnlijk dus anders dan in juli, augustus.
Okay.
We hadden nu beeldradio moeten hebben. Want ik probeer het aan het processen. Want
ik hoor dit gebeuren. Want iedereen kijkt naar mij. Ik moet daar blijkbaar op antwoorden.
Nee, helemaal niet.
Maar,
ik keek niet naar
maar
jou.
Ik heb het weer niet gezien. Want ik lag dus in mijn bed.
Ja.
Ik snap het idee van een mindfuck niet. Ik bedoel, jij zegt dus van in oktober hoort het warm te zijn. En het is warm. Dus waar hebben we het over? Dat is eigenlijk wat je zegt. Maar dat is toch geen mindfuck?
Nou ja, dat...
Nee, wat wel anders is dan normaal, is dat de temperatuur s'avonds niet meer teruggaat naar een graad of 27, 26. Maar dat het ook s'avonds op 30 graden blijft hangen.
Ja, we blijven gewoon lekker constant. Ja. Misschien is dat dan wel. Nee, ja, mindfuck. Het gaat er meer om dat je Oké, ik hou het even bij mezelf dat ik mogelijk in het... Ja, het was heel warm, het is heel heet en het was heel vroeg al heel warm. En iedereen heeft het daarover. Dus het, dat maakt een bepaald sentiment en een bepaalde gedachte waar je dan in meegaat. En in mijn verhaaltje zeg ik dan ook wel tegen mensen... Ja, het is wel wat vroeg, het is eerder. Want vroeger, kan ik me nog herinneren dat... Inderdaad, september, hè, dan begon het, september, oktober... En dan gingen we weer eigenlijk qua temperatuur de andere kant op. En nou zit naast mij natuurlijk Harald Denkland.
Ik moet wel even zeggen want dat we nu heel erg Nederlands bezig zijn... om
dat vind ik ook,
hoor. Een radioprogramma het over het weer te gaan hebben.
Ja, nou,
sowieso. We zitten hier, we hebben een hele lijst met belangrijke dingen... en dan gaat het over dat het weer een mindfuck is.
Het weer niet, maar dat het dat
de manier waarop we erover denken.
Juist.
Oké, laten we dat vaststellen.
Ja, want ik wilde al naast mij gaan kijken, want ik dacht ook weer Harald zit naast mij en dat is onze psycholoog. Dus nee, die kan daar wat over hebben.
Nee, we gaan dat een keer andere. We gaan een keer als we weer een opname hebben, gaan we er een hele uitzending aan
besteden. Ja, dat is goed. En dan zullen we Harald voor je uitnodigen. Dat,
ja,
die,
dat
die
lijkt me leuk.
Heb je daar een sneeuwbal in je handen? Oh nee, toch niet. Laten we meteen doorgaan.
Harald zit hier
aan tafel.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wie is Harald Linkels? Laten we dat die vraag hebben we nog nooit gesteld.
Nou, ja,
waarom zit Harald Linkels hier? Wat weet hij van de wereld wat wij niet weten?
Hij is Mr. Bonaire.nu.
Hij is Mr. Bonaire.nu. Kijk, dat is al heel wat. Hij is ook pretty good looking. Het is wel een beetje een... hoe noem je dat? Een zeddy geworden natuurlijk, sinds hij die baard heeft.
Ik moet daar zo om lachen. Ik heb sinds mijn 14e draag ik een baard. Ik heb eigenlijk nooit geschoren. Eén keer een periode van een half jaar. Toen zei mijn toenmalige vriendin van... ga alsjeblieft die baard dragen, want ik vind helemaal niks. Die dat blote billengezicht. Maar voor de rest in mijn hele leven heb ik nooit zonder baard... en ik heb daar echt van alle mogelijke opmerkingen over gehad. Van dat het poenerig was om je mannelijkheid op je kind te dragen. Dat vrouwen het vies vonden. Ik ga jou nooit kussen en dat soort zaken. En nu zeggen mensen tegen mij van... Goh, doe je ook mee aan de trend? Nee, ik was de trend.
Ja, ik ken dat met mijn kale kop. Maar inderdaad, als je nu bijvoorbeeld gaat kijken gewoon bij studenten.
Ja.
Van een jaar of 20. Die jongens die hebben allemaal baarden.
Ja.
Allemaal.
Ja.
En ik heb het een halfjaartje gedaan in mijn studententijd. En dat was heel uitzonderlijk. Ik was de enige op de hele studentenvereniging met een baard.
Ik was op mijn werk een van de weinige mensen die een baard had.
Maar nou wil ik even terug over... Hoe noemde jij dat?
Zeddy.
Serieus, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Ik heb het wel gehoord, maar ik weet ook niet waar het voor staat.
De Z-generatie. Het
staat voor Harald.
Het
staat toch voor de Z-generatie? Staat toch voor de Z-generatie?
Ik zou het niet weten.
Okay. Ik zou dat werkelijk niet weten. Het is voor mij
een
nieuw woord,
dankjewel. Ik ga daar niet op in. Ga allemaal maar eens even lekker googlen.
Ja, jongens, we gaan eventjes over iets ernstigs hebben.
Ja, laten we over ernstige dingen hebben. Harald.
Ja.
Jij bent hier uitgenodigd door Martijn. En Martijn gaat nu uitleggen waarom hij jou hier graag wilde hebben.
Nee, nou goed. Maakt niet uit.
Kan je merken dat ik tegen niemand heb kunnen ouwe hoeren deze week? Het is echt
ongelooflijk. Ongelooflijk.
Wordt het zo'n uitzending? Harald, binnenkort kunnen wij de zogenaamde zorgpas op gaan halen van ZCN. Het is in feite een plastic vervanging van het papier wat je één keer in het half jaar moet halen als je in het buitenland bent en spoedeisende hulp nodig hebt.
Mm-hmm.
En als je meer dan 2 jaar bij ZCN verzekerd bent, heb je het recht op die zorgpas. Die blijft veel langer geldig. Hoef je dat niet iedere keer te gaan halen. Er schijnen ook allemaal gegevens op te staan die zorginstellingen in andere landen snel kunnen gebruiken om te weten wat er aan de hand is. Het gaat per leeftijd, kan je het gaan ophalen. Je moet daar een formulier voor invullen. En geef me verschillende een artikel in Bonaire.nu van jouw hand.
Ja.
Dat jij je verbaasde over de hoeveelheid gegevens die nodig waren.
Absoluut.
Leg uit.
Nou ja, eigenlijk zat mijn chagrijn, dat is wel grappig om te zeggen, want je insteek is de zorgpas. En eigenlijk was mijn insteek de zorgpas niet. Eigenlijk was mijn insteek het college voor de bescherming van persoonsgegevens op Bonaire. Omdat ik mij verbaas over hoe selectief die te werk gaan. En daar zat mijn chagrijn eigenlijk. Dat ik dacht van, nou moet ik een formulier invullen.
Dat werkt niet daar, het artikel.
Om mijn zorgpas op te halen. Daar wordt van alles gevraagd, waaronder een bankrekeningnummer. Dacht ik, waarom moet ik daar nou mijn bankrekeningnummer invullen om mijn zorgpas op te mogen halen. Maar even terug naar die zorgpas. Want jij zegt van ja, het is dus... Ik geloof daar dus helemaal niets van dat dat is om dat papiertje te vervangen. Zo wordt het wel gebracht. Maar ik denk dat er veel meer achter zit. Namelijk een soort van opschoonactie van wie er nou echt verzekerd is en wie niet. Want in principe op basis van je cedula zou je verzekerd moeten zijn. Ja. En ik zie helemaal niet waar de hele actie voor, goed voor is. Ik geloof daar persoonlijk niks van. Dat het alleen maar is zodat ik in het buitenland kan laten zien dat ik verzekerd ben. Maar goed, ik vind dat de communicatie er heel weinig transparant over is. Ja. Het is niet goed uitgelegd. Er staat op een gegeven moment iets van, nou hou je zorgpas op. Maar je moet ook nog even een formulier invullen. En op dat formulier wordt dus van alles gevraagd. Waarvan ik denk van, nou 90% van die gegevens zouden ze moeten hebben. Op basis van het feit dat ik al 14 jaar in die verzekering ben opgenomen. Dus waarom moet ik dat allemaal invullen? Ik vond het heel weinig transparant. Maar even terug naar wat ik zei. Ik heb me de laatste tijd sowieso geërgerd aan dat college voor de bescherming van de persoonsgegevens. Omdat ik, ja, wat ik zeg, vind dat die heel selectief bezig zijn. En toen dit kwam, toen dacht ik van nou, dan ben ik wel benieuwd wat zij ervan vinden. Want als zij de privacywaakhond zijn, dan zullen ze daar vast wel een mening over hebben. Dat viel dus dik tegen, want wij begonnen te bellen. Dat heeft sowieso lang geduurd voordat wij überhaupt een antwoord kregen van RCN. Die ging over de communicatie. Over die zorgpas ook. Van waarom is het nou eigenlijk nodig dat er een bankrekening moet worden vermeld?
Het heeft bijna een week geduurd voordat CCC in daarop geantwoord heeft. Hè?
Precies, en dat verbaasd is licht uitgedrukt. Want ik zeg verbijsterde me eigenlijk. Want ik bedoel, je begint met zo'n hele actie. Dan neem ik toch aan dat je de vragen of de antwoorden op bepaalde vragen al wel klaar hebt liggen.
En dat je rekening houdt dat er vragen komen.
Dat er vragen komen, dat is blijkbaar helemaal niet zo. En het tweede was dat wij probeerden om dus contact te krijgen met het College voor de Bescherming van de Persoonsgegevens. En die waren ook heel moeilijk te bereiken. En vervolgens werd er ook heel laconiek over gedaan. Zo van, als jij als burger daar een probleem mee hebt dat zij die gegevens vragen, dan moet je maar een klacht indienen. Dacht van, wat apart, want bij bepaalde andere zaken zijn ze heel militant. Maar dat lijkt een beetje willekeur. Zo van, waar besteden wij aandacht aan? Waar gaan wij onderzoek naar doen?
Ja, als je inderdaad hele situatie ziet bij de overheid, dan zijn ze zeer proactief.
Precies.
En nu zeggen ze in feite reactief van, kom maar met een klacht, dan gaan we er wel naar kijken.
En het is niet het enige punt waar ze selectief in zijn. Want er zijn veel, en ik weet niet, kijk, ik zal eerlijk zeggen, ik weet niet alle details ervan, maar ik weet wel dat ongeveer anderhalf jaar geleden speelde een situatie van een jaar geleden, waarbij het vermoeden bestaat dat iemand een soort van kopie had van de hele burgerlijke stand. Gelieerd aan een van de politieke partijen. En daar zijn ook klachten over ingediend. En daar wordt op de een of andere manier heel laconiek mee omgegaan. En ik denk van, maar als iets nou een echt naar mijn gevoel heel serieuze breach is, om het zo maar te noemen, dan is het wel als iemand een hele kopie van je bestand van de burgerlijke gegevens of van de burgerlijke stand heeft.
De basisregistratie.
Precies. Dus ik heb eigenlijk waar ik de grootste moeite mee heb, is met dat college. Want ik vind dat ze weinig transparant zijn. Ze leggen niet echt uit wat ze doen. Soms komen ze blijkbaar spontaan in actie, maar bij andere dingen komen ze helemaal niet in actie. En dat was eigenlijk mijn grootste chagrijn. Dat ik dacht van, als iemand daar iets over te melden moet hebben, is dat college. En dan wordt er zo laconiek over gedaan. Maar ja, je moet bij ZJCN zijn, want die moeten er maar wat van vinden. Dus zodoende, daar waren we even mee bezig.
Ja. Nou, uiteindelijk, om eventjes nog het verhaal van het zorgpas over af te maken, heeft ZJCN na een week toch een antwoord gegeven.
Ja.
Het antwoord was van, die bankgegevens zijn niet verplicht.
Nee.
Dat stond nergens in de aankondiging verder. Het is handig om die bankgegevens te hebben voor het geval er terugbetaald moet worden.
Ja, maar dat vind ik persoonlijk een non-argument. Ik ben 14 jaar verzekerd bij ZJCN. Ik heb nog nooit iets gekregen van ZJCN, nooit iets geclaimd. Ik heb nooit iets moeten krijgen van ze. En ik denk dat dat voor 90% van de bevolking geldt. Waarom zou je in principe gevoelige gegevens, want als mensen en mijn geboortedatum hebben en mijn volledige naam en mijn cedula-nummer en mijn bankrekeningnummer, ja, ik ben geen expert op het gebied, maar het lijkt mij toch dat als mensen die gegevens van jou hebben, dat ze daar best wel wat mee kunnen in deze tijd.
Deze digitale tijd.
Precies, en dan kunnen we zeggen, ja, maar het is beveiligd, enzovoort, enzovoort. Ja, er zijn wel meer plekken waar het beveiligd is, ook bij creditcardorganisaties, enzovoort. Maar toch zijn er elke keer lekken. Dus waarom zou je überhaupt die gegevens willen hebben of mogen hebben? En dat hebben we ook uitgezocht hoe het in Nederland zit. In Nederland is het zo dat als jij zelf verantwoordelijk bent bijvoorbeeld om premie te betalen, dan is het wel redelijk dat ze dat mogen vragen. Want dan kunnen ze jouw facturen sturen en dergelijke. Maar op het moment dat jouw werkgever betaalt of de overheid betaalt, is het niet een redelijk vereiste.
Maar goed. Ja, er komt bij van ik heb nu een paar gevallen meegemaakt van mensen die wel terugbetaald moesten krijgen.
Ja.
En dan ook heel grote bedragen.
Ja.
Even los daarvan van de rest van hoe ga jij in godsnaam een medische handeling van 60.000 euro voorschieten?
Ja.
Dat lijkt me redelijk onmogelijk. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat kunnen.
Nee, precies.
Maar er is dan zoveel communicatie tussen ZZS en de patiënt waar het om gaat.
Ja.
Dat dan eventjes vragen van, hey, wat is je bankrekeningnummer? Lijkt me dan vrij simpel.
Toch? Vrij simpel. En dat hoef je niet per se voor eeuwig op file te houden. Lijkt mij dan. Maar ik moet ook zeggen dat het antwoord is een antwoord, maar het roept weer zoveel meer vragen op. Want er staat namelijk op het formulier niet wat nou verplicht is om in te vullen, ja of nee. Het enige antwoord wat je dan krijgt is van nee, je moet je cedula meenemen en daarmee kun je dus die pas ophalen. Waarom wil je dan dat ik een formulier invul? En daar staat wel bij dat dat vereist is, dat je het formulier invult en meebrengt.
En maar dus, als jij er dan vragen over stelt, van waarom die bankgegevens worden gegeven, ja, maar het is niet verplicht.
Ja.
Waar staat dat dan?
Ja, precies. Dus daarom, ik vind het heel ongelukkig allemaal. Maar het grotere punt is denk ik dat ZJCN niet transparant is. Niet transparant is geweest, maar ook nog steeds niet is. Over waar is de hele actie nu voor bedoeld? Want ik geloof er nogmaals niks van dat het alleen maar gaat zodat ik een verzekeringsbewijs heb als ik op reis ga naar het buitenland.
Nee, ja, weet je, het is misschien een stukje gemak in de zin van dat veel mensen zullen je cedula niet herkennen als zijnde ook recht op een verzekering in het buitenland. Dus ja, het is vrij normaal dat je dan inderdaad wel een pasje hebt. En of daar dan nu in dit geval ZJCN, RCN, weet ik veel, Achmea of Enya op staat.
Ik heb begrepen dat daar inderdaad problemen mee zijn geweest in Nederland. Als verzekeringsbewijs met cedula wat moeten we hiermee?
Ja, nee, dat wordt niet begrepen. Dus die logica, die snap ik. Maar ik ben het wel eens met Harold dat je zegt, oké, op het moment dat jij die pas op komt halen, is het enige wat je mee moet nemen, je cedula. Want je cedula is gekoppeld aan hier verzekerd zijn. Dus het gaat niet om een identiteitsbewijs, maar heel specifiek je cedula. En met je cedula kan je pas ophalen. Dat vind ik een heel logische. Maar waarom moet ik dan nog een keer mijn naam en nog een keer. Dat vind ik inderdaad ook allemaal.
Ik zit dat nu op het moment te bedenken. Ik bedoel, het is niet iets wat ik van tevoren had bedacht. Maar ik zit opeens te bedenken. Kan het niet zijn. Want ik heb al eerder gemerkt dat de administratie van ZJSN anders is dan de basisregistratie.
Ja, dat denk ik
sowieso,
wel.
Want er is hier niets gekoppeld. Dus dat
ik moest
zou
ook
heel
in het ziekenhuis.
Maar die koppeling kan wel. Want bijvoorbeeld Pensioenfonds Caribisch Nederland die betaalt daar ook elk jaar voor dat je een inzage kunt hebben in de basisregistratie. Ja, correct. Dus dat kan wel. Dus het roept veel vragen op. Maar nogmaals, ik zou zeggen dat het aan een instantie die zo belangrijk is als ZJCN, dat je proactief communiceert waarom je iets doet. Mm-hmm. En dat mis ik heel erg hierin.
Ja. Zou dat, om even een bruggetje te maken, makkelijk gaan worden als we een BSN hebben hier?
Ik durf het niet te zeggen.
Ja, dat valt. Dat
ik denk dat je er ook weer een heel formulier moet gaan invullen. En alles. En je bankrekening. En,
Nee, want dat is het nieuws van de week. Een van de nieuwtjes van de week. De wetgeving die een BSN, een burgerservice nummer, hier op Bonaire en Saba en Sint-Eustatius mogelijk maakt, is nu ingediend bij de Tweede Kamer. Heeft een positief advies gekregen van de Raad van State. Daar zijn een paar aanpassingen. De een belangrijkste aanpassing is van dat de wet zei van dat ook op de cedula het BSN zou genoemd gaan worden. Dat gaat niet door.
Gaat niet door, nee. Maar het roept weer andere vragen op. En dat is wel grappig, want ik zag een aantal reacties op sociale media, maar hele terechte vragen. Want iemand zegt bijvoorbeeld van, want een punt is dat de openbare lichamen worden verantwoordelijk voor het uitgeven van die BSN-nummers. Ja. Maar er zijn mensen, vooral mensen die recent nog in Nederland hebben gewoond, die al een BSN-nummer hebben.
Ik heb dat opgezocht.
Ja.
Want ik zag die vraag ook voorbij komen. Ik dacht van, dat is een terechte vraag. Ik heb het opgezocht. Er is een antwoord op een vraag die gesteld is bij de inspraakronde. Mensen die nu al een BSN hebben, houden dat nummer.
Dat lijkt me logisch, ja. Dat roept wel vragen op.
Maar goed, deze vraag is in ieder geval beantwoord. Als jij al in Nederland hebt gewoond en je hebt een BSN-nummer, dan hou je dat nummer.
Ja, nou, dat is mooi.
Want daar zit natuurlijk ook een bepaalde, nou ja, wel of niet logica in. Want een BSM-nummer, dat vind ik best wel heel tricky. In die zin, dat jaren geleden werkte ik nog in Nederland bij een schoonmaakbedrijf in Amsterdam. En daar hebben we helemaal training gekregen, inderdaad. In fraude en paspoorten en BSN-nummers enzovoort. Want daar is levendige handel in, hè? In verkoop van je BSN-nummer. Wat je daar allemaal inderdaad uiteindelijk op basis van je BSN-nummer wel of geen recht op hebt. Dus dit is nog best wel een dingetje. Dus ik ben heel erg benieuwd waar en hoe dat dan vandaan gaat komen. En of dat dan een koppeling is met, hè, omdat we best eilanden zijn in een Nederland of niet. Wordt het, hè, krijgen we dan een verschil tussen heel lokaal een BSN-nummertje en degene die komen?
Let op mijn woorden. Dit is een eigen interpretatie, maar ik kan me niet anders voorstellen waarom Nederland ook wil dat hier een BSN-nummer wordt ingevoerd. Administraties van Nederland en Caribisch Nederland gaan aan elkaar gekoppeld worden.
Nou, kijk, je loopt tegen praktische problemen aan. Er was een keer een politicus op Sint-Eustatius, Koos Sneek, die op een Nederlandse kieslijst wou voor het CDA. En dat kon niet zonder een burgerservice nummer. Dus, en ook in de coronaperiode, in principe was de corona-app gebonden aan een BSN-nummer. En ook de DigiD, als je iets elektronisch wil regelen, is gekoppeld aan een BSN. Dus zonder BSN kun je bepaalde dingen niet doen.
Nee, klopt. En dat, daarom is het belangrijk dat BSN-nummer komt. Maar dat gaat gebeuren, dat als jij in Nederland woont, daar een belastingschuld hebt, hier naartoe verhuist, dat die BSN-nummers aan elkaar gekoppeld worden. En dat hier de belasting, dat komt in. Dat gaat
uiteraard, uiteraard. Ja, en het is in Nederland zo. Volgens mij, je wordt op het moment dat er een baby op de wereld wordt gezet, die heeft inderdaad een BSN-nummer. Dus ja, zo gaat dat natuurlijk hier dan uiteindelijk ook.
Een kind heeft eerder een BSN-nummer dan een naam.
Ja, absoluut. Nee, maar dat klopt. En op zich, voor mijzelf persoonlijk, ik vind een BSN-nummer kan superhandig zijn. Prima. Maar ik ben wel, het werd een beetje gesteld zo van, nou, en dan gaan we daar direct allemaal gebruik van kunnen maken. En kun je digitaal van alles. En daar zit al. Ik zag net, ik kan hem alleen niet terugvinden, dat op mijn vraag daarop was een heel mooi commentaar van iemand die zich bezighoudt, denk ik, met digitaliseren binnen het openbaar lichaam. Ik kan hem zo snel niet vinden. Maar goed, ik begrijp dus dat er met man en macht gewerkt wordt. Dus ik weet niet wat eerder is, ons burgernummer of die digitalisering. Maar het wordt nu een mooie wedstrijd, denk ik. Want het lijkt mij wel dat als je begint met BSN-nummers, dat je hier de zaak op orde moet hebben.
Ze willen eigenlijk, volgens mij, per 1 januari 2025 BSN gaan invoeren. En dat lijkt me vrij onhaalbaar.
Nou ja, het nummertje klopt misschien nog wel. Als we kijken in Nederland hoe snel dat gegaan is. Hè, met mensen vanuit de Oekraïne dat ze mochten werken. Dat zij ook inderdaad een BSN-nummer hebben gekregen. Dus in één keer dacht ik, het kan dus wel heel snel. Wat jammer dat het voor onze studenten al die tijd niet zo snel kon blijkbaar. En zo ingewikkeld. Het kan dus. Dus dat BSN-nummer produceren, daar geloof ik wel in. Maar de voordelen die we daarvan hebben, of het hele digitale platform waarmee je dan iets kan doen, dat zal voor op Bonaire denk ik toch nog wel even duren.
Ik ben heel benieuwd, dat is een vraag die we nu kunnen beantwoorden, is van, als je een BSN-nummer hebt, kan je dan ook een link sluiten bij een Nederlandse bank? Want daar heb je een BSN-nummer voor nodig.
Dat zijn hele, hele goede vragen. Waarschijnlijk gaat er wat dat betreft een wereld open, of we worden met z'n allen heftig teleurgesteld. Ik heb geen idee.
Ik denk dat we allemaal al lang een BSN-nummer hebben. Alleen we weten het nummer niet. Dat is volgens mij wat er aan de hand is. Ze hebben al lang bedacht. Dat is verder geen probleem. Dat nummer, dat is er al. Dat is er al lang.
Dat is er al lang.
Het enige is, we krijgen het niet. Want het is handiger als wij allerlei dingen niet kunnen. Dat vinden zij, tenminste, dat vinden ze in Nederland handig.
Dus ze zijn denk je nu bezig om dat stukje wat jij nu zegt, hè, vooral niet alles kunnen, eerst in te dekken en dan ons het nummertje geven wat ze al lang hadden bedacht.
Dat voel ik aan mijn water.
Oké. Okay. Ja, en dat water van jou, dat voelt van alles.
Ja, precies. Okay. Volwassen complottheorie.
Kom op, jongen. Wat is het nou? Er zijn allerlei shit die ze voor ons hadden kunnen regelen die nog lang niet gedaan zijn. Nee, waarom hebben we nog steeds geen postcode op dit eiland? Waarom is het na 14 jaar nog steeds zo dat als ik digitaal iets wil bekijken op het internet, ik opeens krijg van, je zit niet in de regio, dat kan. En dan denk ik, what the fuck, ik zit hier gewoon een Nederlandse YouTube-film. filmpje te kijken. Wat is dat? Ik snap dat niet. Dat had al lang geregeld moeten worden. En dat is volgens mij is het een kwestie van één knopje van toestaan. Klaar.
Voor mij gaat het ingewikkelder, maar laten we daar...
Dan zijn er twee knopjes.
Het groene vinkje.
Precies, gewoon een vinkje aan vinken en klaar. Ik ga een plaatje draaien. Ik heb de nieuwe single, die staat, is de hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40 deze week. Echt artiestennaam vind ik dit. Pommelien Thijs. En denk ik van ik zie toch echt wel een internationale carrière voor mezelf. Pommelien Thijs samen met Mo. Dat is dan wel weer wat leuker dat je dan Mo heet. Maar dat dan schrijft met M-E-A-U. Moeilijk doen waarom als het makkelijk kan. De plaat in principe geeft ons een idee van hoe zij stemmen. De single heet Het Midden.
Ik zit vast in het midden gelaten.
Nou ja, het is wel vervlot of zo. Pommelien Thijs samen met Mo, Het Midden.
Pom, pom, pom.
Een vlot plaatje. Nou ja, lekker. Laten we wel. Dit is gewoon, het is perfect behang dit.
Ja, het is goed muzikaal behang, maar je moet...
Maar het is dusdanig muzikaal behang dat je dus eigenlijk niet naar de tekst luistert. En het is vast heel diep, want ze zegt dat ze vast zit in het midden.
Ja, ja.
Volgens mij is het helemaal niet meer sexy om in het van het midden te zijn op dit moment.
Nee, je moet extreem rechts of
extreem
links zijn.
Extreem.
Je moet extreem zijn.
Ja.
Ja. Wat ook extreem is, vind ik. Ga nog wel even het lijstje door. Want laten we eens een keer proberen deze keer wel eens wat van het lijstje te doen. De invoering van de verbetering en vernieuwing van de Wolbes en Finbes is op hold gezet.
Ja.
Ja, maar daar mogen we niet over mopperen, toch?
Ja, we mogen er wel over mopperen, maar... Nee, maar ik ben wel verbijsterd.
De vraag is of het erg is.
Ja?
Kijk, naar mijn gevoel... Het is er een beetje kanteling geweest... in de zin van dat wij in eerste instantie dat de eilanden wilden... dat er allerlei dingen veranderd werden. Maar dat het uiteindelijk die kant op begon te gaan... dat de eilanden steeds minder eens waren met de voorgestelde wijzigingen. En het steeds meer werd gezien als iets wat door Nederland zou worden opgelegd.
Mm-hmm.
Dus in die zin vraag ik me af of iemand er nou echt rouwig om is.
Oké.
Okay. Ja, maar wat is de insteek?
De insteek van Ferenc Zoltzebo. Hij wordt altijd Zoltzebo genoemd als Zolt zijn voornaam is, maar dat is het niet. Ferenc is zijn voornaam, Zoltzebo is zijn achternaam.
Oké.
Okay. Hij zegt van, ik wil eerst kijken of ik het mee eens ben. En dat vind ik een vrij rare insteek. Als er iets al door een vorig kabinet is zo goed als klaar is. Hij van een nieuwe politieke insteek is. En zegt van, maar ik wil dat nog een keer kijken of het wel binnen mijn politieke... Ik heb ook al mensen in Nederland gehoord die zeggen van erg fatsoenlijk politiek bestuur is dit niet.
Nee, maar ik heb wel het idee dat het toch ook ingegeven is door wat de eilanden ervan vinden. Dus.
Dus jij denkt inderdaad dat, hè, hij is hier natuurlijk geweest, hij heeft een rondje langs de eilanden gedaan.
Ja.
En dat mogelijk ook van invloed is dat hij nu zegt van oké, ik heb nu zoveel gehoord.
Wat mij niet tegenvalt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik hield een beetje mijn hart vast toen het nieuwe kabinet aantrad. Ik dacht van wat gaat dit betekenen voor de eilanden? Nou, dat komt iets later ook op het lijstje voor van dat bepaalde toegezegde investeringen wellicht worden tegengehouden of teruggedraaid. Maar de geluiden die ik hoor van de eilanden, zowel Bonaire maar ook Sint-Eustatius als Saba, is dat ze eigenlijk best wel blij zijn met de nieuwe staatssecretaris. Dat er sprake is van de goede communicatie, goed overleg. Dus dat valt mij op zich niet tegen.
Ja, het enige wat mij opviel, ik heb niet met die man gepraat, ik ken hem verder niet.
Ik ook niet.
Het enige wat mij opvalt is van dat hij één keer in Sint-Eustatius en één keer in Saba is. En zegt van die eilanden hebben geen echte geheimen meer voor mij.
Dat
vind ik een vrij arrogante houding.
Ja, dat is inderdaad een wat arrogante houding, ja. Maar nog even terugkomend op waar de eilanden eigenlijk bij nader inzien... naar mijn gevoel niet zo blij mee zijn... is dat het is een beetje lobby van de twee kleintjes. Saba en Sint-Eustatius die op een gegeven moment gezegd hebben... van wij zien die rijksvertegenwoordiger eigenlijk niet zitten. Wij willen eigenlijk dat de gezaghebber veel meer te zeggen krijgt... en dan hebben we geen rijksvertegenwoordiger meer nodig. En dat Bonaire daar heel anders in staat. Omdat die op een gegeven moment zegt van maar als die gezaghebber nou zit te slapen... of die let niet op, of die is zelf niet integer... wat is dan onze hogere autoriteit? Aan wie moeten wij dan iets voorleggen? En dat is natuurlijk best wel een vraag waar geen antwoord op is.
In feite de rijksvertegenwoordiger als een soort vervanger van de commissaris van de koningin.
Ja, Ja, correct. Dus dat je iets, en als die er niet zou zijn, waar moet je dan? Moet je dan naar de Tweede Kamer? Moet je naar het kabinet? Noem maar op. Dus het klinkt op papier natuurlijk leuk. Hè? De gezaghebber doet alles. Maar ik denk dat we in het recente verleden hebben gezien dat dat ook niet altijd wenselijk is.
Dat een gezaghebber ook niet veilbaar is, onfeilbaar is.
Nee. Iemand moet ergens iets van vinden.
En iemand moet ergens gecontroleerd worden.
Ja.
Ja. Nou, ben ik met je eens, Harold. Ja. En ik heb me ook verbaasd inderdaad over dat verzoek om die rijksvertegenwoordiger af te schaffen. Maar ik geloof dat die wens ook vanuit Den Haag komt. Want niet voor niks dat toen de vorige rijksvertegenwoordiger wegging, dat er sindsdien alleen nog maar waarnemers.
Ik heb niet begrepen dat het de wens zozeer vanuit Nederland is, maar wel dat het van de twee kleine eilanden was. Omdat de rijksvertegenwoordiger zit daar natuurlijk best wel een stukje verder weg. Moet over van alles wat vinden. Bijvoorbeeld de benoeming van commissarissen in overheids-NV's. De aanstelling van personeel bij de lokale overheden. Dus ik kan me best voorstellen, hier hebben we nog de rijksvertegenwoordiger op het eiland. En dat samen zitten ze dus misschien zoiets hebben van wat moeten we met die man die af en toe eens langskomt.
Ver van mijn bedshow.
Ja, een beetje ver van mijn bedshow. Maar ik denk dat die discussie nog volop in beweging is.
Maar wat ik begrijp is van dat jij zegt van jongens, laten we even afwachten. Misschien is het heel gunstig dat het wordt uitgesteld.
Ik denk dat het er mee te maken heeft dat de eilanden toch bij nader inzien niet zo enthousiast waren over de voorgestelde wijzigingen. Ja.
Oké.
Staat er ook, is er ook een tijdspad aangeduid?
Nee, dat vind ik dus het enge eraan. Het is uitgesteld voor onbepaalde tijd.
Oké.
Afstel wordt, of uitstel wordt heel vaak afstel. En dat, daar word ik dan wel een beetje kriegel van.
Nou ja, dat ligt dan misschien ook bij de eilanden zelf. Hè, om daar dan ook wel op te blijven pushen. Van oké. On hold, vooruit, prima. En misschien inderdaad, net als jij zegt, Harold, helemaal niet zo raar. Of laten we er met z'n allen nog een keer opnieuw naar kijken. Maar dan inderdaad wel op een gegeven moment een termijn gaan stellen.
Ja.
Want ja, anders dan niet, denk ik dan maar. Of dat is wel heel veel zonde en energie, van alle energie. En bovendien zijn er natuurlijk een aantal dingen die wel degelijk aanwijzigingen toe zijn. Mm-hmm. Omdat er gewoon in het begin ooit met houtje touwtje is gewerkt.
En even voor de luisteraar, hè? Gooi er gewoon eens een paar op een rijtje. Want die dingen waarvan je zegt van nou, dat staat erin en dat zouden wel zinnige wijzigingen zijn. En waarom krijgen we dat nu niet?
Nou, de hele manier waarop bijvoorbeeld die vrije uitkering wordt geregeld. Dat is echt verouderd. Daar moet gewoon. De vrije uitkering is het gedeelte van geld wat het openbaar lichaam krijgt van Den Haag. Om zelf uit te kunnen maken waar ze het aan willen uitgeven ten behoeve van het eiland. Structureel is die uitkering gewoon te laag. Die moet iedere keer bijgeplust worden. Daar zou wat aan moeten gebeuren. Want in de Volbest staat in feite niet bij van hoe dat geïndexeerd wordt per jaar. Dus dat moet iedere keer weer met losse beslissing gedaan worden. Dat is natuurlijk gewoon zeer onhandig.
Met een natte vinger in de lucht. Ja.
Het gaat nog verder. Hè? Omdat wat er dus nu steeds gebeurt is dat er wel eenmalige uitkeringen ter beschikking worden gesteld om bijvoorbeeld iets te doen. Bijvoorbeeld iets te bouwen.
Speciale uitkeringen.
Maar dat er, precies. Maar dat er vervolgens geen rekening wordt mee gehouden met het feit dat dat ook moet worden onderhouden. Ja. Hè? Dus dan, daar loop je onder andere tegenaan.
Het is leuk dat je eenmalig geld krijgt om de wegen op te knappen. Maar als je daarna niet geld hebt per jaar om die wegen bij te houden, dan is binnen de kortste een keer
een mooi voorbeeld.
Is het gewoon weer rotzooi.
Ja. Nou, duidelijk. Het is helemaal niet zo fijn dat dit heeft. Tenminste, nee. dat idee heb ik dan. Dat het meneer Sabot is die zegt van ja, ik stop er even mee, want ik wil het allemaal eerst even bekijken of ik het er wel mee eens ben.
Plus dat de uitbreiding. Plus de uitbreiding van de eilandraden staat ook in de Wolbes beschreven. En die gaat dus ook niet door.
Maar ook daar zijn de eilanden zelf niet heel enthousiast over.
Wilde het uitgebreid worden, maar niet op de manier waarop Den Haag wil.
Precies. En niet in de snelheid waarmee het gebeurt, enzovoort, enzovoort.
Maar goed, in ieder geval, als er nu wordt uitgesteld en hij gaat er een hoop dingen in veranderen, dan moet het weer in consultatie gegeven worden. Dan moet het weer naar
ongetwijfeld.
Dan zijn we gewoon weer anderhalf jaar verder.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk.
Maar ja, tegen die tijd, anderhalf jaar, zou meneer Sabot nog steeds zijn baantje hebben over anderhalf jaar, denk je?
Nou, ken je de overeenkomst tussen een kalkoen en het kabinet Schoof?
Wat is de overeenkomst tussen een kalkoen en het kabinet Schoof?
Ze halen allebei de kerst niet.
Ja. Zijn we nou aan het mopperen of zijn we nou optimistisch?
Nee, want jij bracht een hele goeie in, want je bracht een heel mooi tegengeluid.
Ironie en sarcasme mag wel.
Oké. Ik ga een plaatje draaien weer. Ik heb de nieuwe... is het de nieuwe Keiko of is het de nieuwe Imagine Dragons? Ze hebben samen een single gemaakt en die heet Stars Will Align. En hij begint heel zachtjes. Ja, daar word je eventjes stil van. De nieuwe single dus van Keiko en Imagine Dragons. Speel nou even mee, man.
Nee, wij zijn eerlijk en transparant.
Wij zitten hier ontzettend eerlijk en transparant met elkaar te praten over allerlei dingen die we niet op de radio mogen zeggen. Dus dat zeggen we dan maar tijdens de plaatjes.
En dan zijn we soms te laat met weer beginnen.
En we hadden het, jawel, maar weer een keer over de krokodil.
En nu zit ik eigenlijk te wachten op jou. Serieus, je had vorige week zo mooi... elke keer bij elk woord krokodil had jij een dingetje.
Oh, dat ik dit deed. Ja. Als iemand krokodil zei.
En daarom zat ik er echt serieus op te wachten. Dus dat was voor mij even de stilte.
Nou, ja. wat er eigenlijk alleen maar gebeurd is... Want hij is een paar keer gezien. De bait traps waar die gezet zijn, daar gaat hij langs heen. Dus daar hebben ze niks aan. Eén keer heeft een ranger hem gezien. En toen hij dus zijn collega's erbij riep, was hij alweer verdwenen. Er is een bioloog in Curaçao geweest die heeft gezegd van... Oh, het is levensgevaarlijk. Hij valt mensen aan. En andere mensen die zeggen, nou, deze soort. Die is vooral schuw en bang en vlucht weg van mensen. Probeer hem 3 keer te vangen en mislukt. Dan kan je helemaal niet meer vangen, want dan vlucht hij alleen nog maar harder weg.
Wat mij, nou, 2 dingen vielen mij op aan de krokodil. Ten eerste is de enorme creativiteit die het teweeg heeft gebracht. Echt hele mooie en leuke dingen.
Dan ga je ook wat creativiteit van je horen.
En, ik ben niet zo creatief. Maar het tweede punt wat mij opviel is dat een aantal mensen zeiden van... de krokodil heeft meer voor de marketing van Bonaire gedaan dan de TCB het afgelopen jaar. Dat vond ik ook wel een aparte, zeker dus op het moment dat gediscussieerd wordt over het budget.
Want de helft van de mensen durft het water niet meer in bij Sorbonne.
Maar is dat inderdaad ook echt zo?
En dan komen er minder mensen?
Nou ja, het kayakcentrum heeft al gezegd van ja, we hebben ontzettend veel afzeggingen.
Ja, dat klopt. Maar ik vond ze namelijk ook ontzettend creatief weer. He, ze hebben een route, althans één van de, heeft de route aangepast. En die heeft heel creatief de krokodil gebruikt op hun marketing daarvoor. En gaat daar dus op een bepaalde manier mee om. Waarvan ik dacht, ja, zo kan het dus ook. Fantastisch.
Zo kan het zeker ook, ja. En ik vind er inderdaad veel... Ik vind dit lastig, wat jij ook zegt. De ene expert, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd als je experts gaat consulteren. De ene zegt, het is levensgevaarlijk en er kan daar niks meer gebeuren. En de ander zegt van nee, dat beest doet niks. Wat ik wel een interessant argument vond, was dat het eigenlijk een perfect habitat is voor zo'n krokodil. Ja. Een andere vraag die bij mij opkomen van de gedachte is van... God weet hoe lang dat beest er al zit, maar gewoon nog nooit gezien is.
Precies, want dat beest zit daar een beetje in dat stuk waar sowieso erg slecht zicht is. Ja. Waar eigenlijk niemand komt.
Ja.
Misschien af en toe eens een keer een verdwaalde surfer overheen racht.
Ja.
Dat is het. Maar wat ik dan wel heb... Als het de kans is dat het een Orinoco-krokodil is. En daar zijn er nog geen 200 meer van op de wereld. Ja. Dus als het één Orinoco-krokodil is... dan vind ik dat wel een goede reden om hem te vangen... en bij zijn soortgenoten te zetten. Want anders dan leeft hij hier zijn leven en gaat hij dood en is het klaar.
Dan ga je er wel even van uit dat er inderdaad maar één zit die verdwaald is.
En dan gaan we ervan uit dat er inderdaad maar één zit.
Stinapa zegt dat ze geen enkele aanwijzing hebben dat er meer zit.
Ja,
vorige week zei Stinapa nog van, nou, we weten het niet.
Ja.
Maar deze week heeft Stinapa gezegd van, nou, we gaan er eigenlijk wel van uit dat er één is. Ja.
Wat mij ook opviel is dat er best wel weer over Stinapa heen gevallen werd.
Ja.
Waarvan ik dacht van ja, dat vind ik eigenlijk heel erg onterecht. Die mensen werken ontzettend hard, die doen verschrikkelijk veel. Zitten altijd in de hoeken waar kritiek zit. En wat weten deze mensen van krokodillen? Ik bedoel, wisten ook gisteren niet dat ze vandaag met een krokodil bezig moesten zijn. Dus ik vond dat wel weer heel apart. In plaats van dat we denken van wat fijn dat we zo'n mooie organisatie hebben die met van alles bezig is.
En wel gelijk dus mensen op het eiland die wel experts zijn, erbij betrekken. Maar jongens, kom ons helpen.
Ja.
Daar heel open in zijn.
Maar ze kunnen niet winnen natuurlijk. Als je hebt te maken met een bevolkingsgroep die zegt van ja, dat beest moet weg, dat moet dood, weg.
En die zijn er echt.
En die zijn er, absoluut. Ja. En er tegenover mensen, laat dat beest toch met rust. Dan heb je al iets. Want ja, als ze ook maar de ene of de andere kant uit gaan, dan krijgen ze meteen de andere helft over.
Vorige week waren hier twee mensen van Snapa in de uitzending. En die vertelden ook van dat zij geen inderdaad het lakbaai helemaal af hebben gesloten.
Ja.
En dat zij zich afvroegen van, hebben wij nou de lakbaai afgesloten om de mensen te beschermen tegen de krokodil? Of andersom. Want zij vertelden dus dat s'avonds dus echt gewoon tientallen mensen met vangnetten, geweren en weet ik al wat kwamen om de krokodil te vangen.
Volgens mij leert de historie dat de natuur tegen de mens moet worden beschermd en niet andersom.
Precies, maar er stond inderdaad gewoon een kerels klaar. I'm going off. Catch myself one of those little crocodiles. Ja. En dat, ja, van die mafketels, die wil je ook niet hebben.
Nee, die wil je zeker niet hebben.
Die moet tegen zichzelf beschermd worden.
Dat is ook de reden trouwens, als die gevangen wordt, dat de plek waar die dan bewaard, wou ik zeggen, dat is een beetje raar.
Opgevangen
wordt, dat die geheim gehouden wordt.
Wat ik wel een mooi initiatief vond, en misschien hebben jullie dat ook meegekregen, is dat Stinapa de lokale media heeft uitgenodigd, volgens mij voor aanstaande maandag. Om mee te varen en om te kijken of te laten zien waar ze mee bezig zijn en hoe dat allemaal gaat. Ja. Dus dat vond ik wel weer mooi, dat stukje openheid en transparantie. Want dat is wel belangrijk. Anders gaan dingen naar eigen leven leiden. En weten mensen niet hoe het zit of wat er nou feitelijk gebeurt.
Absoluut.
Maar ik denk ook inderdaad, het is nieuw, het is onbekend, het is hartstikke eng. Maar ik denk ook dat het nu een beetje tijd gaat worden om, we weten niet alles, maar we weten al wel heel veel. Ja, en hoe ga je daar dan mee om en hoe ga je daarop anticiperen? Vroeger kon je kind op straat, er was geen auto, helemaal niks. Dus je leerde een kind ook niet, die moest kijken bij oversteken. Tegenwoordig leren we kinderen en iedereen dat we heel erg moeten uitkijken, want er rijden auto's. Volgens mij kun je ook leren omgaan en wennen aan het idee dat daar dus een beest ergens huist, wat misschien bepaalde trekjes vertoont of weet ik veel, wat zich af en toe laat zien dat hij waarschijnlijk heel bang voor jou is en wat je dan eventueel zou moeten doen. Vooral met rust laten, denk ik. Maar daar wordt het denk ik nu tijd voor. Maar
of het wordt een Loch Ness principe.
Of het wordt een Loch Ness principe. Ja, en dan hebben we weer een goed stukje marketing.
Een krokodil die nooit door iemand gezien wordt. Kom allemaal kijken.
Kom allemaal kijken. Ja,
of jij hem wel ziet. Ja.
Ja, waar zit hij dan wel? Nee, en ik denk inderdaad dat daar ook wel tijd voor wordt dan nu.
Ja, kijk naar het zuiden van de Verenigde Staten. Daar zijn heel veel gebieden waar krokodillen voorkomen. Daar wonen mensen vlak naast. Ja. En eigenlijk gaat dat vrijwel nooit mis.
Nou, die vinden er af en toe eentje op de veranda.
Ja. Net zoals een andere gebied in Amerika dus bieren op de veranda vinden.
Of er komt er eentje uit het toilet kruipen.
Ja.
Ja. Nou,
maar laten we wel zijn. Het is natuurlijk gewoon een grote lizard. Laten we wel zijn.
Ja.
Ik kan me voorstellen, best een beetje eng. Absoluut. En ik ben ook. En natuurlijk ga ik daar voor het eerst dan straks met mijn voetjes in het water. En denk ik ook, dat doet wat met je, dat voelt anders. Maar ik denk dat we ook wel een beetje realistisch moeten blijven.
Niet hysterisch moeten worden.
Niet hysterisch moeten worden. En laten we inderdaad aan vasthouden. Want ik denk dat dat echt waar is. Dat beest is banger voor mensen dan wij voor dat beest.
Dat is bijna elk beest. Kom op. Dus...
En als je met rust laat, dan gaat hij weg.
Dus dat.
Die gaat alleen maar aanvallen op het moment dat die klem wordt gezet.
Dat geldt voor alle beesten behalve muggen.
Ja.
Ah.
Maar daar vind ik het ook geen kopje om muggen dood te slaan.
Nee, heerlijk.
Nou, ik heb hier nog één ding aan toe te voegen en dan moeten we naar de reclame. En daarna krijgen we mensen die nog niet met de krokodil te maken hebben gehad, maar misschien wel. Dus we zijn nog niet uitgepraat over de krokodil. Zometeen Tycho en Storm, de twee kampioenen van het windsurfen, die komen zometeen eventjes aanschuiven. Maar eerst nog eventjes een bericht van de krokodil zelf. Als dit zou lopen.
Ik ben Krokkie, de krok van Sorbonne. Ben komen zwemmen vanuit de Amazon. Ik kwam binnen ter hoogte van La Caille. En toen mocht niemand meer surfen in de baai. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne.
eet flamingo's en soms een pelikaan. Ik ben een soort van waterleguaan. Ik lag te chillen, 's avonds in de plas. En dus mocht niemand meer koffie op het terras. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Er is nu een krokodillenspecialist die heel zijn leven al naar krokodillen vist. Dus blijf ik beter even uit het zicht. Misschien moet Kai dan maar tot nader order dicht. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne. Hoe moet dit verder? Geen toerist meer die in het water durft. Sorbonne wordt gemeden als de schurft. Het gaat om de centen, dus DCP roept luid. It's in our nature, dus die krok die moet eruit. Ah. Sisa, sorry, sorry, Krokobonne. Sisa, sorry, sorry, Krokobonne. Sisa, sorry, sorry, Krokobonne. Hey, Sisa, sorry, sorry, Krokobonne. Ajus allemaal.
Jippa, applaus.
Ja, ik zeg tijd voor de reclame.
Of ja, maar niet? Ik weet voor heel eventjes dat dit applaus nog eventjes tussendoor kwam.
Want, ik heb vanochtend, ik had mijn stem eindelijk een beetje terug. Vanochtend heb ik het in staan zingen. En misschien hebben we daarom nu ook niet zoveel stem meer. Sisa, sorry, sorry, Sorbonne.
Ik ga naar de reclame.
Ja, doe dat maar.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 901.1.
En na dat krokodillengeweld gaan we nog even door met andere mensen die de krokodillen nogal eens een keer onder hun voeten hebben. Of ze dat nou weten of niet. We hebben twee wereldkampioenen, of eigenlijk één echte wereldkampioen. Één nagenoeg wereldkampioen of met kans nog op wereldkampioenschap. Maar dat gaan ze zo meteen zelf uitleggen. Tycho en Storm. Hallo, welkom.
Hallo allemaal.
Heel dicht bij de microfoon praten, jongens.
Okay,
ik vind het super fantastisch dat jullie hier zijn. Want, over super fantastisch gesproken, jullie hebben natuurlijk enorm gescoord in Turkije. Maar jullie komen terug en jullie zijn 2 dagen hier en jullie zijn alweer aan het werk. Gewoon als normale tieners zijn jullie gewoon weer met je weekendbaantje bezig. En je hebt gewoon moeten vragen aan wat was het? De Hangout Beach Bar en de surfschool, Jibe City. Moeten vragen of je eventjes bij ons lang kon komen in het programma. En dat mocht. Waarvoor dank. Daarom ook dat ik deze bedrijven durf te noemen. Maar hier zitten jullie dan. Gewoon eigenlijk gewoon simpele jongens die wel eens op een plankje staan en opeens gewoon de beste van de wereld zijn.
Ja, klopt. Het is natuurlijk heel fijn dat het werk daar mee wil werken. En het maakt natuurlijk wel een stuk makkelijker ook voor ons om onze hobby te doen.
Ja, nou, het is ondertussen wel meer dan een hobby, denk ik.
Even voor de luisteraars, wie is nu aan het woord?
Wie er aan het woord was Tycho. Tycho Smits. Tycho, laat ik met jou beginnen. Wat heb je nou helemaal gedaan?
We zijn voor een maandje naar Europa geweest. Eerst naar Denemarken voor een weekje. En daarna zijn we ook nog een weekje naar Turkije geweest. We zijn begonnen bij Denemarken. Toen hebben we de eerste 2 dagen eigenlijk niet echt gereced. toen kregen we daarna de kans om één foil race te doen.
En dat is sealed, hè? Of hoe spreken we dat uit? Nee, sealed?
Dat is Duitsland, dus dat is voor de volwassenen. Okay. Wij gingen naar Klitmuller. Een beetje een plek hoog in Denemarken. Een beetje aan de bovenkant helemaal.
Of het nog even iets kouder kan.
Ja, ja. Nou, het viel wel mee. Omdat het eigenlijk ook niet heel hard waaide, was de temperatuur ook goed te doen. En alleen de laatste dag was het wel een stuk kouder dan... want ja, toen waaide het wel goed.
Ja, en toen ben je gaan surfen.
Ja, dus zondag, dus de derde dag van het event, hebben we genoeg wind gehad. Ongeveer een uurtje hadden we wind. Dus konden we één race doen op de foil. Ja, dat is natuurlijk niet zoveel als we wilden doen. Maar we moeten het maar mee doen. En dat hoort nou ook eenmaal bij onze sport.
Ja.
Omdat we zijn gewoon afhankelijk van de natuur. En als er geen wind is, ja, dan kunnen we er ook niks aan doen. En we kunnen er niks aan veranderen. Dus we hebben maar één race gedaan, ook in Denemarken. Daarna de laatste dag was het heel harde wind. Dus toen zijn we geswitcht naar de Finn. Ja, en daar hebben we toen 5 races gedaan. En toen hebben we lekker 3 uur lang op het water gestaan. En lekker vol gas met veel wind. Dus dat was wel super fijn.
Kan dat zomaar? Even switchen van de foil naar de fin?
Ja, dat heb je.
Mag dat? Of heb je echt een klassement foil en een klassement fin enzovoort?
Ja, dus je hebt 2 klassen. Je hebt fin-klasse en foil-klasse. Dat zijn gewoon 2 aparte rankings ook. Dus je hebt een kampioen bij de foil en je hebt een kampioen bij de fin. Dus 2 totaal andere dingen ook.
Wat is het verschil? Kun je dat zo uitleggen?
Ja. Dus met de fin ben je gewoon net als een normale surfboard of een kiter. Dan ben je gewoon op het water, gewoon in contact met het water. Dan heb je foilen en dan heb je eigenlijk een soort... hoe kan ik het goed uitleggen? Een
vliegtuig.
Soort, ja, het werkt een beetje als een vliegtuig. Dus je hebt een mast aan je bord hangen. Daar zitten vleugels aan de onderkant. En die zorgen dat jij boven het water vliegt en dus eigenlijk niet meer in contact bent met het water. En dat zorgt dus ook dat
alleen
je...
Alleen zo'n heel klein staartje erop.
Ja.
Datgene waar die duikers allemaal zo bang voor zijn, ja. Dat zo'n ding eraan komt en je kop eraf rolt.
Ja, dat klopt. En dat zorgt dus ook voor dat we in veel minder wind ook gewoon vooruit kunnen gaan. En dat we ook gewoon kunnen racen zonder dat we moeten wachten totdat het harder waait. Dan,
ja, omdat je heel weinig weerstand hebt.
Ja, precies.
Dat en dat is de foil, nee?
Ja, dat is de foil. Klopt.
En de fin is eigenlijk gewoon zoals we windsurfen kennen.
Ja, gewoon, ja, gewoon op het water.
Op een plank met een zwaardje eronder en alles.
Ja.
Oké, dus zo heb je Denemarken gedaan. Toen ben je naar Turkije gegaan.
Ja, klopt.
Misschien dat je collega dat kan vertellen.
Dit gaat de Stor vertellen voor ons.
In Denemarken. Ja, Denemarken. Nou,
dichterbij.
Dichterbij, oké. Okay. Nou, we gingen naar Denemarken toe. Even denken hoor, is al een tijdje geleden. We kwamen daar aan en toen de eerste paar dagen...
Denemarken hebben we nu gehad. We gaan nu naar Turkije.
Oh, Turkije?
Ja.
Oh, nou, daar kwamen we eerst aan. Ik denk 2 dagen van tevoren. Toen waaide het ook al niet zo hard. En toen hebben we wel gevaren. De meeste mensen met de foil. Omdat je dus makkelijker omhoog kan. Maar dus ik doe niet foil. Ik deed alleen de fin. Omdat ik in Nederland al mijn foil had gesloopt.
Gesloopt?
Ja, ik was tegen een steen aangevaren.
Oh, lekker.
Oeps. En dan is ook meteen heel je foil... kapot.
Oh, dat is een hartstikke duur ding, toch?
Dat is best wel duur, ja. Inderdaad.
Oh jee, vandaar het harde werken nu.
Ja, precies. We moeten al het geld weer terug.
Boze ouders.
Ja, nee, maar ik heb gelukkig sponsors. Dus,
boze sponsors.
Boze sponsors. Oké. Okay. Nee, dat is bedrijfsrisico, toch?
Ja,
sportrisico. Nee, kan je niks aan
precies,
doen.
Precies. Dus ja, dus de voorst ging allemaal naar buiten. Toen zat ik maar gewoon lekker te chillen op het strand. Te kijken wat allemaal gebeurde. Toen de eerste paar dagen... We gingen elke dag wel weer proberen om naar buiten te gaan met de fin. Maar dan was het net weer niet genoeg om weer met de fin te gaan. Dus had de foil weer voorrang.
Dus wat is het dat dit soort wedstrijden altijd zijn op plekken waar geen wind is? Ja, we hebben de regatta ook als er geen wind is.
Ja, dat weet ik allemaal niet, joh. Dat is gewoon de natuur, ja. Als het er zin in heeft, dan doet hij dat anders niet. En toen de laatste dag in Turkije, toen waren het keihard... En toen hebben we weer fin gedaan en toen ging het supergoed.
En dat is jouw dingetje een beetje.
Dat is mijn dingetje.
Jij bent echt goed in de harde wind.
Precies.
Zo goed dat je gewonnen hebt.
Ja, dat klopt.
En dat we dus met jou hier, en dat is, ik moet je teleurstellen, het is niet de eerste keer. Maar dat we dus weer een wereldkampioen aan de tafel hebben.
Ja, ja.
Mag ik je wel even van harte feliciteren? Dat is namelijk niet niks.
Daarom
juist ben ik zo ontzettend onder de indruk dat je gewoon meteen weer op je zaterdagbaantje bezig bent. Je bent een effing wereldkampioen. En dan zit je in het vliegtuig terug en niemand weet dat ze met een wereldkampioen in het vliegtuig zitten. Dat is eigenlijk heel, heel raar. Besef je dit nou ook?
Jawel, alleen de sport is natuurlijk nog niet heel groot zoals het vroeger was.
Nee, dat is het misschien wel niet. En je bent natuurlijk ook nog maar jeugd en jalalala. Maar het is heel simpel. In jouw leeftijdscategorie is er op dit moment niemand in de hele fucking wereld die zo goed is als jij.
Ja, dat klopt. Dat voelt ook heel fijn.
Dat kan ik me voorstellen. Ik vind het echt geweldig.
Je hebt iedereen verslagen. Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is dat te blijven doen.
Precies, en dat is het lastige.
Dat is het lastige en daarom moet je nog steeds blijven trainen. Hoe vaak sta je op het water?
Zo, als school een beetje meewerkt, 5 keer per week.
5 keer per week?
5 keer per week,
als school meewerkt?
Ja.
Je bedoelt, als jij meewerkt door zo goed te zijn op school dat je niet extra hoeft te
blokken? Ja, dat gaat
blokken.
Bij mij nog een beetje lastig. Maar school, ja, huiswerk, toetsen, al dat soort dingen. Joh. Ja.
Vind jij niet leuk, hè?
Nee, dat vind ik niks. School is echt het ergste wat er is op de aarde.
Ja, als jij maar op water kan staan, dan ben je gelukkig.
Dan ben ik helemaal
blij. Want hoe deden jullie dat nu? Want jullie zeiden, je bent een maand weg geweest. Nou, we hebben het inderdaad, hè, school. Hoe gaat dat dan? Want ja, school gaat door.
Ja, dat klopt. Wij vragen dan gewoon vrijstelling aan. En dan krijgen we een ja of nee. En als we een nee krijgen, dan blijven we doorgaan totdat we een ja krijgen.
Dat is doorzettingsvermogen. Ja, als je dat hebt in de sport, dan heb je dat overal. Maar betekent dat jullie een maand lang niks aan school hebben hoeven doen? Of juist wel?
Jawel, we krijgen wat huiswerk mee. En we moeten natuurlijk gewoon leren voor de toetsen die wij later dan, dus nu, moeten gaan inhalen.
Dat wordt speciaal voor jullie geregeld, dat je bepaalde toetsen gewoon kunt inhalen.
Ja.
Geen flauwekul van ga maar online zitten.
Nee. Dat zou wel fijn zijn trouwens. Dat is wel heel
fijn. Want daar zat ik inderdaad aan te denken. Van,
die flauwekul wil je dus juist wel.
Jawel, want dan ben je er meteen klaar mee.
Ja, dat is ook wel zo.
Mm-hmm. Ja, dat is ook zo. Jij bent niet van het uitstellen.
Nee hoor.
Niet echt.
Hoeft niet per se.
Nee, oké.
Maar jullie zijn niet de enige die succesvol waren. De zusjes de Jong.
Mm-hmm, dat klopt.
Zijn volgens mij Bobby Lynn ook eigenlijk...
Bobby Lynn die is alweer het kampioen, denk ik, ja.
Tenminste, nog niet officieel, maar ze kan niet meer ingehaald worden.
Nee, dat denk ik niet, klopt. Nee.
Dus er zijn er nog meer. Maar die zijn op dit moment in Miami. Mm-hmm. Ik weet niet wat er in Miami te doen is.
Oh, wedstrijd.
Weer een wedstrijd. En waarom zijn jullie daar dan niet bij?
Omdat wij allebei op de Fin kan Storm al niet meer ingehaald worden. En met de foil kan ik ook al niet meer ingehaald worden. Dus het heeft voor ons eigenlijk geen meerwaarde meer om daar naartoe te gaan.
Dat klinkt wel heel vet, of niet? Ja, ik zit me nu dat te...
Nogal luxe.
Ja, zo van, ach. Nah.
En ik geloof dat Bobby Lynn eigenlijk ook niet meer in te halen is, maar haar zusjes nog wel, hè?
Ja.
Dus voor hun is het noodzakelijk om daar in Miami te zijn.
Ik vind wel, we hadden het een beetje in het begin over van, hey, kijk even, hè, laten we er een mooi programma van maken. Maar het feit dat we zoveel talent hebben op Bonaire... En zoveel sporttalent en jeugdtalent, dat is waanzinnig.
Sinds ik hier op het eiland ben, zeg ik constant... het talent van de jeugd van Bonaire is het geheime rijkdom van het eiland.
Ja, echt. Ik vind dat zo weinig benut.
Ik denk waar het veel mee te maken heeft, is dat kinderen bijna als baby al mee worden genomen naar Sorbonne. Ja. En 3-4 jaar op die planken gaan staan. Want dan denk ik van, waar kun je dat ter wereld?
Nee, maar het bijzondere vind ik dus van de jeugd van Bonaire is van dat ze dus niet alleen op sport, op surfen, wat inderdaad vrij logisch, kiten surfen, dat krijg je met de paplepel. Mm-hmm. Maar ook op creatief gebied is het talent van de Boneaanse jeugd echt exceptioneel.
Ja, wereldtalent hebben we natuurlijk over hier. Als je nu kijkt naar de top 10 van Foil en van... hoe heet het nou?
Finn,
ja. Naar die top 10's. Hoeveel Bonaireanen zitten daarin?
Ja, het is echt niet te geloven, maar wat het is... Meestal zitten er wel 2 of 3, maar je hebt heel veel verschillende leescategorieën. Dus je hebt onder 13, onder 15, onder 17, onder 21. Dus, en Bonaire is natuurlijk niet een supergroot eiland. Dus er zijn maar een stuk... Volgens mij waren we in Turkije met z'n 13e. Dus dat is natuurlijk
de ene grootste delegatie. Hè?
Ja, klopt. Wow. Klopt. Dus dat is zeker iets om mooi trots op te zijn. En het is natuurlijk nog gaver als je dan ook wint. Dat is natuurlijk nog veel cooler dan dat je daar met z'n allen staat.
Nou ja, met 13 man heb je een goede kans dat er tenminste eentje wint. En dat zien we hier natuurlijk aan deze tafel.
Nee, maar goed, er zijn dus nu al, vier kampioenen.
Ja, maar als ik het goed begrijp. Ja. Storm is kampioen. Jij bent dus eigenlijk ook een kampioen. Want jij hoeft niet naar... Dat is toch bizar?
Ja, ik dat vind dat echt.
En zo van, ja, die laatste wijze hoef ik niet te doen. Ik heb toch wel gewonnen.
Ja, dat klinkt ook echt zo van.
Dat is echt super vet, is dat.
Ik vind dat echt.
Of hadden jullie liever er wel willen zijn? Of,
Ja, het is natuurlijk super leuk om het te doen. Maar het is natuurlijk best een dure sport om het te doen. En daarom dat we nu ook allemaal een bijbaantje hebben om het allemaal goed te kunnen finaliseren. En dus als het niet hoeft, dan doen we het eigenlijk ook nooit.
Maar het is eigenlijk, het is ook een soort van teamsport. Kijk, je bent natuurlijk niet helemaal in je eentje. Je hebt mensen die je coachen, mensen die je leren, die hebben leren surfen en misschien nog steeds dat doen. Je hebt sponsors die je betalen. Je hebt waarschijnlijk ouders die je van hot naar haar aan het rijden en vliegen zijn. En dat geld moet allemaal ergens vandaan komen. Misschien zijn die sponsorgelden niet genoeg. Ik zat met Kiki Today in het vliegtuig vanuit Nederland naar hier. En die moest dus naar Nederland vliegen. En er was gewoon geen geld. Dus die moest van daar naar Denemarken met de Flixbus. Met de nachtbus in de kou. Dan heb je een stop in Hamburg. Dan sta je 4 uur lang midden in de nacht in de regen. Want ze hebben niet eens een ruimte waar je dan kan wachten. Sta je te wachten op je volgende bus.
En voor alle duidelijkheid, hij is dus ook wereldkampioen.
Nu is hij geloof ik 13e geworden. Maar, ja.
Vroeger wel, ja.
Hij is wel een wereldkampioen.
Hij is ex-wereldkampioen en hij heeft iets van 7 jaar lang in de top 3 gestaan. Dus dat is niet niks. Die zit dan ook gewoon in het vliegtuig gewoon een beetje. Zit hij daar te zitten. En dan denk ik, er zit hier gewoon 2 rijen voor me. Er zit een wereldkampioen.
Gaaf, Bonaire. Ik vind het heel gaaf. Ik heb een vraag, want we hebben het constant over. Het is een dure sport. Naar het buitenland gaan is sowieso al heel erg duur. We horen sponsors. Is er al bijvoorbeeld ook vanuit, en nu weet ik veel, het openbaar lichaam, dus de overheid of in de bon. Komt daar ook nog support vandaan, geld vandaan? Want jullie zetten wel Bonaire enorm op de kaart. Feitelijk zou TCB hier moeten staan. En zou moeten zeggen van jongens, alsjeblieft en ga. Zet groot op dat zeil, it's in our nature. Ja, toch? Maar hoe zit dat?
Ja, in de bon support ons wel heel goed. Die geeft ook wel wat geld. Dat helpt
Gaaf. Zeker.
Juist. Want ja, anders is het gewoon echt niet te doen. We werken en onze ouders die helpen natuurlijk ook mee.
Even voor de duidelijkheid. Wat kost één zeil?
Eén zeil kost nieuw meestal rond de 1000.
En dat is een zeil alleen. Dan heb je nog een mast nodig.
En hoe lang gaat de zeil mee?
Als je heel goed voor je zuinig bent, met de hoeveelheid die wij gebruiken, een jaar.
Ja. Dus dan heb je alleen een zeil.
Ja, en net wat jij zegt,
En je hebt
Storm.
Er een paar nodig. En je hebt ook nog verschillende zeilen voor foil. Dus je bent wel even bezig.
En dan
heb je het niet over de verblijfskosten, heb je het niet over de reiskosten. Heb je puur over het materiaal.
Ja.
En dan heb je een plank. En die plank die komt de steen tegen. En dan moet je weer een nieuwe plank.
En wat kost de plank? Die plank van jou?
Ja, Storm, wat kost die plank?
Ja, dat is een goeie. Durf ik dat te zeggen? Ja. $3000.
Hippa.
Dat is één plank.
Ai. Dat is lang werken.
Ja, ja en sponsors. Sponsors helpen, ja.
Ja. En zijn jullie nog steeds actief op zoek naar sponsors?
Ja, tuurlijk. Altijd.
Ik denk altijd.
Ja, wij zijn altijd open voor sponsors. Genoeg.
Maar ik denk inderdaad voor een ieder die nu luistert, maar ook gewoon in de toekomst. Weet je, als je nu kan sponsoren aan mensen die nu al zo hoog in die top zitten. Dan is dat natuurlijk, lijkt me als sponsor, natuurlijk ook super gaaf.
Nou, het is ook een diepte-investering. Kijk, het stomme is natuurlijk dat die sponsors die komen vooral als je wint.
Hè?
En op een gegeven moment, als je wint, dan krijg je allerlei shit gratis aangeboden. Maar je hebt ze eigenlijk het hardste nodig op het moment dat je nog niet wint.
Nog net niet, want
er is nu al heel veel gewonnen.
Dat is het grote punt. Ik ken ook een paar surftalenten die nog net niet bij die top horen. Die hebben het zwaarst, want die moeten namelijk naar beter materiaal toe om te kunnen gewinnen. En kunnen dat niet betalen.
Ja, nou ja,
en hebben dan nog geen sponsors omdat ze nog niet gewonnen hebben.
Ik ken een drummer van een band die heel populair is geworden. En die kreeg op een gegeven moment toen ze een top 10 hit hadden. kwam er opeens een Yamaha kwam naar ze toe en zei: ja, wil je gratis van onze drumstel dat je daarop speelt? En die hebben heel hard gelachen. Die zeiden: nee, oprotten, waar was je 10 jaar geleden toen we het echt nodig hadden? En ja, dat heb je hier natuurlijk ook een beetje. Kijk, ze gaan wel naar jullie toe komen. Komt er goed? Jullie zien er hartstikke goed uit. En zo, ja, nee, dat wil je ook natuurlijk.
Ja. Gewoon een goede service.
Nog geen zeddy wel.
Die sponsors. Die zeggen,
ik zeg nog geen zeddy.
Nee, geen zeddy.
Moet je nog even doorgaan. Moet je nog even doorgaan. Even je baard laten staan. Maar het is... Nee, maar het is... Laten we wel zijn. Het zijn mooie mensen ook, al die computers. Ik bedoel, heb je die meiden de Jong gezien?
Natuurlijk.
Precies.
Dus dit. Nee, en wat ik heel belangrijk vind ook, en dat wilde ik jullie ook meegeven. En ik vergeet elke keer haar naam. Wij hebben haar hier gehad. Zijlster. Ze doet nu ook heel veel voor de Zijlschool hier. Marike? Nee?
Monique Meijer.
Monique, juist. Oké. Okay. Wat zij ook zei, wat ontzettend belangrijk is, is dat je jezelf ook kunt verkopen. En dat je op het moment dat je dit soort interviews hebt, of daar aan de kant staat, en je krijgt die microfoon onder je, omdat daar dus een Turkse krant iets wil schrijven, dat je ook goed je verhaal weet. En het valt me op dat jullie heel goed jullie verhaal weten. En dat gaat jullie ook ontzettend helpen. Want je wilt sponsoren, je wilt exposure. Dan is het inderdaad altijd leuk dat je er heel sportief uitziet, enzovoort, enzovoort. Maar ook dat je je verhaal goed weet te vertellen. En volgens mij doen jullie dat alle twee. Dus daar wil ik ook wel even complimenten voor maken.
Ja, zeker. En het is toch wel een boel spanning. Ik bedoel, je kan er spontaan een bloednoos van krijgen als je hier aan de tafel zit. Maar ik heb ontzettend veel respect voor jullie. En ik hoop echt... dat er gewoon meer sponsors gaan komen en echt wat van jullie gaan maken, zodat het makkelijker voor je wordt. En dat je ook gewoon echt kan zeggen: oké, weet je wat? We hoeven niet, maar we gaan gewoon ook lekker mee naar Miami. Dat zou fantastisch zijn.
Jullie nu ook gewoon toch lak op, terwijl je weet dat er ergens zo'n klein groen beetje
zeker,
zit?
Zeker.
Oké, dat bedoel ik.
Klein is nog maar de vraag.
Ik denk dat zij harder gaan dan die krokodil.
Ik wou net zeggen, als we hard genoeg gaan, dan kan hij ons niet pakken.
Juist.
Oh, sorry. Ja, iemand had het over een krokodil.
Ja, zeker.
Nee, maar het is natuurlijk heel raar voor jullie dat je dan terugkomt en hoort van: ja, er zit een krokodil in Sorbonne. Wat is je eerste reactie erop?
Nou, ik werd wakker in Turkije. We moesten natuurlijk die dag gewoon weer racen. En op een gegeven moment zie ik allemaal appjes van: er zit een krokodil. Nou, ik dacht, ja, jullie zijn gek. En toen dan ga je het een beetje volgen en dan denk je: oh, nou, er zit echt een krokodil. En dan, ja, je hoort natuurlijk 1000 verschillende verhalen. En op een gegeven moment weet je ook niet meer wat te geloven is. Maar je weet wel zeker dat er een krokodil zit, ja.
Ja, maar hoe sta je erin? Heb je zoiets van: nou, dan zit er maar een krokodil. Ik spring gewoon op de plank zodra ik straks klaar ben met mijn shift.
Nou, als ik... sommige mensen zeggen ook dat hij er al heel lang zit. Dus ik denk, als hij er al toch al heel lang zit, dan had hij ons ook al eerder willen pakken of zo. Dus ik ben eigenlijk niet heel bang voor of zoiets.
Nou, ik denk ook dat hij er al een tijdje zit. Maar jij hebt zoiets van: joh, laat het beest zitten dan.
Ja, en als hij ons wil pakken, dan weet hij ons echt wel te vinden, hoor. Dus,
En zij gaan gewoon zo ongelooflijk hard.
Ja, ze gaan heel hard.
Nou, laat maar.
Nou, hij eet visjes. Hij is net zo groot als jij. Dus als hij je kan pakken, dan heeft hij te veel om op te vreten.
Dat denk ik ook. Precies. En pakt hij ook je plank? Ah, dat is zonde.
Dat is zonde.
Een dure man. Ja, hij gaat het niet
terugbetalen, nee.
Daar zou ik me meer zorgen over worden.
Ik denk niet dat hij verzekerd is.
Ik denk het ook niet.
Dat is beter. En hoe zie jij de...
Ik vind het heel gaaf. Een beetje sensatie hier.
Ja, precies.
Ja, er gebeurt niet veel op zo'n en dan eindelijk eens een keer iets nieuws. Ook met die olie en toen die boot daar vast. Ik vond dat geweldig. Eens keer een dingetje, een beetje sensatie. Ja.
Storm, je bent mijn man. Echt waar.
Serieus, geweldig. Ik denk dat we er zo ook voorlopig naar moeten kijken, jongens. Kom op. En nodig lekker iedereen uit. En hebben we nog iets van een meet of greet in de toekomst? Want sorry, ik vind dat er echt bij horen.
Als jullie echt officieel je medaille hebt gekregen, of wel wat je ook krijgt, dat er gewoon wel een huldiging moet komen.
Ja, dat vind ik. Nee, maar meen ik even heel serieus.
Serieus.
Sterker nog, ik wil die medaille gewoon zien. Kom maar gewoon hier terug als je hem hebt.
Ja.
En dan doen we de meiden erbij. Want dat is leuk, we hebben een volle tafel.
Moeten even wat extra microfoontjes regelen. Maar
dan moet Martijn even wat extra microfoontjes regelen. Maar dat lukt hem wel. Is hij altijd wel goed in.
Sponsors gezocht.
Sponsors gezocht, ja.
Oh ja, wij zoeken sponsors om jullie te kunnen... Nou ja, goed. Nee, laten we dat maar niet doen. Hoe gaat het nu verder? Wat is... dus alleen die wedstrijden in Miami zijn er nu nog voor dit jaar. En daarna is het klaar. Dan mogen we aannemen dat je een medaille krijgt. Hoe gaat dat? Moet je dan ergens heen om hem in ontvangst te nemen?
Ja,
of wat?
Dat weten wij ook eigenlijk nog niet helemaal.
Nee, is nog niet bekend.
Je komt toch niet met de post, mag ik hopen?
Dat hoop ik niet.
Niet met de post hier.
Nee, nee, want dan,
nee, dan, dan, dan kun je lang wachten. Ja.
Hey, niet mopperen, hè? niet mopperen over de post. Nee, maar dat... goed, dan ga je naar volgend jaar. Wat is het volgende? Trainen?
Ja, heel hard voorbereiden voor volgend jaar.
Over de krok heen. En dan... En dan, wat is de eerstvolgende wedstrijd?
Ja, meestal is het... het is nu het einde van het seizoen. Dus Miami is het laatste event van het hele jaar. Wat meestal het geval is krijg je rond januari, februari... krijg je een beetje de... Ja, vertellen ze eigenlijk, maken ze bekend wat het plan is voor volgend jaar. Dus dan vertellen ze dus wanneer en waar de volgende races is. En dan ga je een beetje kijken van... vind ik het interessant en welke wil ik wel en welke wil ik niet doen... En welke kan ik wel en welke kan ik niet doen. Dus dat is dan. Dus we weten het echt nog niet. En dat kunnen we echt pas in maart vertellen wat het plan is. Dus,
ja, je wil ze natuurlijk allemaal doen, toch? Dat zijn grote kansen, toch?
Ja, klopt, zeker.
Maar goed, dan moet ook school meewerken. En die sponsors natuurlijk. Want in welk jaar zit jij, Tycho?
Ik zit nu in Vierhaven.
Oké, dus jij moet nog even. En Storm?
En ik zit in HAVO 3. Ik was vorig jaar blijven zitten.
Oké, dus je moet echt ook nog even.
Doorsurfen?
Misschien.
Ja. Hey, maar overweeg jij, en dan vooral jij Storm, hè, want je zegt heel duidelijk, na school vind je eigenlijk helemaal niks. Heb je zoiets van, ik wacht wel tot ik inderdaad niet meer leerplichtig ben en dan ga ik lekker surfen en dan zie ik het wel. Dan ga ik het op een andere manier ooit eens halen? Of,
Tja, dat zie ik allemaal nog wel. Ik denk dat ik gewoon eerst misschien de HAVO af ga maken. Ik zou eventueel na dit jaar zelfs naar MBO kunnen. Dus dan heb ik sowieso eigenlijk een opleiding daarna, als ik de MBO afmaak. Maar ik zie het allemaal wel.
Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen. En dat is vaak, hè. Topsport en school. Dat zijn altijd van die dingetjes. Dat is super lastig. En daar moet je een soort van weg in gaan vinden.
Nou ja, daar heb ik al vaker over gehad. En in Nederland heb je dus ook voor school allemaal topsportprogramma's. Toen ik les gaf in Nederland had ik in een van de top waterpolo's van Nederland had ik in mijn klas zitten. Daar werden allemaal dingen voor geregeld en voor gedaan. De begeleiders kwamen bij ons van wat moet er? Wat moet er gebeuren? Wat moeten ze leren? Dat liep echt als een trein.
Ja.
En die jongen die heeft ook een fantastisch examen gedaan en uiteindelijk. En heeft nu een hele goede baan daar ook in het vak wat hij geleerd heeft. Daar is het echt goed geregeld. En we zitten nu met zoveel talent hier in Bonaire. Dit soort programma's moeten ook hier gaan komen.
Ja. Ik heb een idee. We hebben zoveel surfers. Jullie net zeiden dat het team bestaat uit 13 man minimaal.
De mensen dus alleen jeugd is dat, hè?
Ja. Nee, alleen de mensen die gaan reizen. Dus alleen de mensen die naar Turkije. Okay, we hebben veel meer.
Oké, daar heb je gelijk in. Maar goed, die mensen die reizen, dat zijn dus automatisch de mensen die ook echt op internationaal niveau meedoen. Je hebt er minimaal 12 nodig voor een kalender. Doe eens een leuke surfkalender.
Hey.
Dit is de tijd van het jaar om kalenders te gaan verkopen. Stel
ik
foto's.
Ik zie een paar gezichten aan tafel.
Ja. Op je zin. Nou, het lijkt mij, even serieus, het lijkt mij heel vet. Goede actiefoto's op het water. Ja. En dan, why not?
Ik zie wat publiek heel hard knikken.
Oh, ja, nou, zie je wel. Ik kan het
Tycho Smits, also known as Mr. February.
Ja. Ja, kom zeker. Maar op.
Nee, doe mij maar april.
Ja. Wie vond jij dan het leukst? December. Ja. Nou. Nee, maar even dat soort dingen is misschien best wel een goed idee. Ja, ik vind het gewoon echt geweldig. Ik vind het best wel stoer dat jullie hier aan tafel zitten. En dat klinkt heel raar, maar dat meen ik echt.
Ja, maar het is vooral stoer voor ons.
Ja, we hebben kampioen aan tafel.
Ja, nee, dat is echt... ik vind het fantastisch. Heel veel respect. Ik heb nog één vraag. Laatste vraag. Jullie zijn allebei wereldkampioen.
Yup.
Je krijgt een plak of een beeldje of weet ik veel wat. Of een schaal of een hele leuke fruitschaal. Dit soort dingen doen ze altijd. En nu een dankwoord. Nu mag jij zeggen, ja, ik heb dit gegeven en ik wil graag... Tycho, ga eens los.
Wie wil je bedanken? Graag mijn ouders bedanken. Want zonder hun kan je natuurlijk nooit vliegen en alle reizen maken. Want je moet natuurlijk ook wel de ouders hebben die het ervoor over hebben om het je droom waar te maken natuurlijk. Ik wil ook heel graag mijn sponsors bedanken. New Pride, Paul de Boer, HR Groep. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En zonder hun is het natuurlijk
ja, gewoon niet mogelijk om dit te doen. En mijn werk ook heel graag, de Hangout Beach Bar. Dus ja, super blij dat we hun willen helpen.
Storm.
Ik wil ook iedereen bedanken die mij heeft gesupport, de livestreams heeft gekeken, elke keer comments plaatsen op mijn foto's op Instagram. Daar ben ik echt heel blij mee. En natuurlijk mijn sponsors. Mijn grootste sponsor, Jibe City. Die zorgt dat ik alle spullen gratis krijg. Dus die is natuurlijk heel belangrijk. Daar ben ik
wat,
echt...
zelfs die plank van 3000
alles,
zaken?
Alles. Ik hoef niks te betalen. Ik ben daar zo blij mee. Anders kon ik nooit windsurfer worden. Dus ja, Jibe City, heel erg bedankt. En natuurlijk mijn ouders die meegaan met reis.
Nou, fantastisch. Ik ben heel jaloers op je. Ik ben niet alleen jaloers op je omdat je gewonnen hebt. Ik ben jaloers op je omdat je iets doet wat je super leuk vindt. En ik ben jaloers op je omdat je dat hele team van je familie en iedereen achter je hebt staan. Dat is iets. Wees daar dankbaar voor dat je dat hebt. Hartstikke bedankt dat jullie er waren. Ik vind het te gek en ik hoop jullie heel snel weer terug aan de tafel te zien hier. En ik wil die plak zien.
Dank je wel voor de tijd.
Ik wil die
ook.
Plak zien. Ja? Spreken we dat af?
Komt goed, dat doen we.
Helemaal goed. Hartstikke bedankt, jongens. Ik draai een windsurfplaatje.
Dank je wel.
The Surfers, zo noemen ze zichzelf. Dat is lekker makkelijk. Met windsurfing. En dat is volgens mij ook de enige hit die ze gehad hebben. Maar ja, goed, dan heb je er wel eentje die over... Oh nee, niet waar. Ze hebben ook Windsurfing Time Again. Dat zie ik net. Dus dat is dan wel grappig. Dan weet ik iets voor de volgende keer als de boys komen. Dan heb ik weer een plaat voor ze. Martijn, ik ga jou even vragen om onze nieuwe gasten die hier zitten aan te kondigen.
Ja, ik weet alleen de achternamen niet.
Niet zo belangrijk.
Er is een open brief geplaatst op een groot aantal media hier in Bonaire over de zorgen over Lagoon en wat daar allemaal gebeurt en wat daar vooral allemaal niet gebeurt. Er is een actiecomité die noemt zichzelf Pro Lagoon. En dan moet je hebt net aangewezen dat je in de microfoon daar praat, moet je het zelf ook doen.
Sorry.
daar in die brief wordt heel veel uitgelegd. Vertel, wat is de insteek waarom jullie... Vertel eerst wie je bent en waarom jullie die brief hebben gestuurd.
Ja, ik ben Jan Verbeek. Ik woon sinds een jaar of drie op Bonaire. Met mijn vrouw en twee kinderen. Wij wonen op 3 kilometer benedenwinds van de landfill. En ik heb tot de grote brand niet echt last gehad van de landfill. Maar toen bij die brand behoorlijk veel last ervan gehad. En zo ben ik in aanraking gekomen met Pro Lagoon. Waar Farid al jarenlang de aanvoerder eigenlijk is. De drijvende kracht. En die al jarenlang geprotesteerd tegen de vorm en de grootte en de overlast die de landfill veroorzaakt. Dus even los van de brand. Dat is eigenlijk pas later een uitvloeisel van...
De brand bedoel je, de grote brand
van
10 mei. Waardoor mensen geëvacueerd moesten worden.
Ja.
Waar heel veel mensen last van de rook en de stank hebben gehad. Gezondheidsproblemen daar ook mee hebben gekregen. En die eigenlijk ondergronds nog steeds woedt.
Ja, dat is het woede al voor de grote brand ondergronds. En er zijn, wat je zegt, hè, mensen hebben 10 mei toen allemaal die rook ingeademd. Bijna het hele eiland heeft er last van gehad. Misschien Rincon en niet. En Klein Bonaire, omdat daar niemand woont. Maar een groot deel van het eiland wel. Alleen wat men zich niet realiseert is dat je het ook inademt als er geen grote brand is.
Ja.
En het woedt ondergronds, dus er komt heel veel stoffen vrij. En eigenlijk de kern van mijn reden om hierbij aan te sluiten is dat daar gewoon te weinig tegen gedaan wordt. Er wordt onderzoeken gedaan, die worden niet gepubliceerd. Er wordt geen echt inhoudelijk diepgaand gezondheidsonderzoek gedaan naar de gevolgen van die brand. En naar de gevolgen van de nog steeds voortdurende uitstoot die uit die landfill komt.
En Farid, wat mij opviel is van dat ook de overheid zegt van ja, eigenlijk is er geen oplossing.
Het is, ik begin. Mijn naam is Farid Ayoubi en ik ben een van de eerste die heeft die groep opgericht of helpen met het groep oprichten van Pro Lagoon. Want 20 jaar geleden heb ik het al gezien dat de problemen zal komen. Ik heb gewaarschuwd 20 jaar geleden en gedurende 20 jaar het gaat gebeuren als het zo doorgaat. Niemand wilde luisteren en... Het is gebeurd.
Ja, het probleem is natuurlijk, we hebben die landfill. Misschien even uitleggen voor mensen die, die er gewoon niet van op de hoogte zijn. Vuilnis hier zo kan niet, in ieder geval nog niet, goed verwerkt worden. In grote lijnen betekent dat al sinds jaar en dag dat er gewoon een stuk land is en daar wordt al ons vuilnis op gedumpt. Dat ligt daar al. Ja, toch of niet?
Ja. En toen ik 11 jaar geleden hier op het eiland kwam, werd toen eigenlijk al geroepen dat landfill 11 jaar geleden al vol was.
Ja, precies. Dat is, ja. De landfill is gewoon vol, dat weten we. Wat dat betreft is het voor de landfill dan misschien nog wel leuk dat die brand er woedt, want dat schept nog een klein beetje ruimte. Maar wat jullie natuurlijk zeggen, het is wel zo. Bij die ondergrondse brand die daar begonnen is, komen inderdaad heel veel chemicaliën vrij en dat waait het hele eiland over. Maar dat wou ik nog even uitleggen, want die landfill is dus eigenlijk gewoon een grote dumpsite.
Ja.
En daar komt geen eind aan. Er zijn geen plannen dus om dat op te ruimen of dat te verwerken of wat dan ook.
Nee, de verantwoordelijke gedeputeerde Angelica Cecilia, zegt van eigenlijk hebben we op dit moment geen oplossing. Er is nog iemand aangestoven die kwam wat later. Stel je even voor.
Ja, goedemiddag, mijn naam is John Jange. Ik ben de voorzitter van de APL. De APL is de buurtvereniging van Lagoen.
En dus ook heel veel mee te maken. Ik denk dat jullie heel veel contact met elkaar hebben.
Dat klopt zeker.
Heb jij ook moeten evacueren toen bij de brand in mei?
Nee, want ik woon eigenlijk niet daar, maar ik heb wel een boerderij daar. En de plan was om daar te verhuizen met mijn familie en alles. Maar dat ging mooi niet door, want het was op een gegeven moment niet meer te doen. Want er was zoveel overlast van vliegen, ongedierte, noem maar op. En op een bepaald moment was het ook een oven die ze gebruikten om medische afval te verbranden. En dat was echt de toppunt waar we zeiden van nee, we moeten echt aan de slag wat gaan doen, want dit kan gewoon niet.
Want even voor alle duidelijkheid, de problemen zijn niet klein.
Nee, dat is zeker waar. We zijn al lang bezig al. De heer Farid hier die is veel langer dan ons bezig, maar er was nooit oren open, zeg maar, om te luisteren naar deze probleem. Maar de problematiek is nu veel groter, zoals jij het zegt. We zitten aan tafel met de regering, maar ook Celibon. Maar ja, we weten hoe het is met Celibon. Het gaat niet zo soepel of het is gewoon dat we maar blijven gaan en vergaderen en dat soort dingen. Maar een oplossing zien wij tot op dit moment niet.
Je met Jan, de Pro Lagoen, die actiegroep in feite.
Ja.
Wat eisen jullie op dit moment?
Een van de eerste speerpunten is denk ik dat de landfill niet meer mag groeien. Want dat is denk ik, we kunnen niet zo doorgaan. Het alternatief om door te blijven gaan met het dumpen van afval daar in de natuur, dat brengt punt 1 risico's met zich mee die we allemaal al gezien hebben. De brand en de continue uitstoot uit de landfill. Even voor je beeldvorming, als je allemaal verschillende soorten afval op elkaar stapelt, ontstaat er gasvorming. Ja, methaangas.
Ja.
Dat is ontvlambaar. Er zitten spullen in die landfill. Dat zijn gewoon schadelijke stoffen. Er is aan de poort nooit iets gescheiden qua afval. Ik denk dat bijna 95% van het afval wat daar gebracht wordt, gaat gewoon op de grote hoop. En je collega zei net van ja, er is geen andere manier, maar die is er wel. Alleen die wordt nooit geïmplementeerd. Je kunt heel goed afval scheiden en verkopen. Afval is gewoon goud waard uiteindelijk. Je kunt het als grondstof gebruiken voor nieuwe materialen. En daar moeten we met z'n allen eens aan beginnen. Maar doorgaan met het stapelen op die landfill, dat is geen optie. Die landfill moet gesaneerd worden. Er moet bovenal onderzoek plaatsvinden naar de gezondheidseffecten voor de bewoners die in een cirkel van een paar honderd meter rondom die landfill wonen. Ik denk dat dat de hele korte termijn doelen zijn die aangepakt moeten worden.
Jij hebt heel erg duidelijke gezondheidsproblemen door.
Ja, correct. Ik ben zelf nu ik heb problemen met ademen. Ik heb problemen met mijn hart. Ik heb verschillende dieren kwijtgeraakt. Ik heb 30 kippen kwijtgeraakt. Een stuk of 2 honden kwijtgeraakt op dezelfde dag. 1 hond is nu een beetje invalide. Ik heb poesjes kwijtgeraakt. De hele gebied lag vol met dode hermit crabs, leguanen, vogeltjes, vlinders. De hele natuur ging kapot. John die is begonnen met een boerderijtje. bij hem op het terrein met honderden plantjes, papaya en van alles en nog wat, mangoboompjes en alles, alles ging kapot. Alle plantjes gingen kapot. Er zijn meer mensen in de lagoon die ook ziek zijn geworden. Er zijn, laatst is er eentje naar Colombia moeten gaan met tuberculose, longproblemen. Eentje is overleden, een andere die heeft kanker. Twee kleine kinderen die hebben acuut astma gekregen. Een andere buurman, die heeft zijn, twee buurmannen die hebben hun huizen verkocht. Eentje die had twee kinderen met ijzeren toxide in de bloed. Een van die mevrouwen die heeft een soort hersenbloeding gekregen. Verschillende, ja, het gaat maar door, zo door en door. En iets heel belangrijk wat jullie hebben gezegd, is er een oplossing? Die oplossing was mogelijk 25 jaar geleden ongeveer. Mm-hmm. Want ik ben zelf een VIP-taxichauffeur. Ik rijd rond met die grote mannen. Mm-hmm. Dus er was een groep die is gekomen op Bonaire, ook op Curaçao en Aruba. En die groep had ik in mijn auto, in mijn taxi. En zij zijn gekomen, want ze wilden bij de zuidenkant van het eiland, of in de buurt van de BOPEC, wilden ze een pier bouwen. En dat alle vuilniswagens loodrecht rijden naar de pier en het afval dumpen in een boot die het vuil meeneemt. En in toentertijd heeft de overheid en de Siribon gezegd, absoluut niet. Wij geven jullie onze vuil niet. Jullie moeten ons betalen voor onze vuil. Dus 25 jaar geleden was het al mogelijk dat Bonaire geen landfill heeft. Totaal geen landfill. Alles moest worden weggevaren door schepen die het vuil konden komen ophalen.
Is er nog enige zicht op of zo'n soort oplossing nog steeds kan?
Er zijn heel veel verschillende oplossingen met het wegwerken van afval. Je hebt afvalverbranders. Maar goed, daar hebben we inmiddels ook met APL slechte ervaringen met afvalverbranders. Want je moet wel de goede afvalverbrander kopen en hem goed gebruiken. Als je dat niet doet, dan krijg je dus nog ergere uitstoot met even goedere grote gezondheidseffecten. Dus ja, er moet gewoon met een deskundigheid naar een juiste oplossing voor deze locatie gekeken worden. Maar de locatie aan zich, aan de oostkant van het eiland, ja, hoe dat iemand dat ooit heeft kunnen bedenken met de wind. Ja,
alle wind gaat over het eiland heen.
Dat is geen rocket science dat je dat niet daar had moeten bouwen.
Het is dezelfde fout die met de raffinerij in Willemstad in Curaçao gemaakt is.
Ja, de locatie is denk ik een van de allergrootste miskleunen die ze ooit gemaakt hebben. Maar het grootste issue wat mij persoonlijk heel erg opvalt in dit hele dossier, ik heb me redelijk ingelezen, is er zijn onderzoeken gedaan. Het wordt gezegd dat die gepubliceerd worden. Het duurt maanden voor die onderzoeken afgerond worden. Die onderzoeken worden half gedaan. We hebben nu een wetenschapper die bij ons aangehaakt is, die dus alles aan het uitzoeken is. Die moet echt middels WOP-verzoeken overal achteraan gaan om onderzoeksrapporten naar boven te krijgen.
Die voor ons bestemmen.
Ja, maar het zijn onderzoeksrapporten die over de bevolking gaan. Gezondheidsrapporten, emissierapporten. Er is een vuilverbrander geïnstalleerd. Daarvoor moet de gebruiker, dus Célibon, moet ieder jaar een emissietest uit laten voeren en dat inleveren bij toezicht en handhaving. Die vuilverbrander heeft 5 jaar gedraaid. Hoe vaak denkt u dat er een rapport opgeleverd is?
Ik denk 0.
Zit er niet heel ver van de waarheid af, ja.
Waarschijnlijk het eerste jaar.
Alleen het eerste jaar.
Geen enkele.
Okay. Nou, je hebt de koelkast.
Ik heb de koelkast.
We delen geen prijzen. Op de landfill.
Ja, ik wou zeggen, koelkasten genoeg op de landfill.
John, jullie hebben nu een protestbrief, een actiebrief gestuurd. Wat is de reactie daarop?
Nou, de reactie is dat wij dus mensen vinden dat het terecht is. Mm-hmm. En ja, daar hebben we veel reactie over gekregen, dus dat het terecht is.
Ja, maar dat is leuk dat mensen dat zeggen, maar dat lost het probleem nog niet op.
Nee, we zijn wel positief dat wij stappen gaan doen. In de komende weken zullen er meer informatie overkomen en niet alleen vanuit de APL, maar dan van ook andere ketenpartners.
Maar gaan jullie dat dan ook bijvoorbeeld neerleggen? Ga je mensen verantwoordelijk houden? En mensen bedoel ik organen, zoals bijvoorbeeld het bestuurscollege.
Sorry dat ik je onderbreek, maar dat lijkt me echt het meest eenvoudige antwoord. Die mensen zijn verantwoordelijk. Ze hebben zelf beleid opgesteld. 2013, en dan zal ik bij deze zeggen, die mensen houden wij zeker verantwoordelijk voor de
effecten. En Cerebon is een overheidsbedrijf.
Cerebon is 100% overheid. Ze worden gecontroleerd door OLB. OLB moet toezicht daarop uitvoeren. OLB heeft een vergunning afgegeven. Die vergunning is niet nageleefd. Er zijn hele grote fouten gemaakt binnen OLB, binnen Cerebon, binnen toezicht en handhaving. En ik aarzel niet om te zeggen dat die mensen daarin gewoon verantwoordelijkheid moeten nemen.
Daarom, omdat je zegt, er gaan nu brieven over internet en als je het volgt en überhaupt, krant, dus die aandacht is er. Maar eigenlijk vanuit daar denk ik, het is heel fijn en het is absoluut belangrijk dat het heel veel draagkracht krijgt van de burger. Want dat weten we, dat is van groot belang. Ook als je op Sabadeco woont, kun je hier wat van vinden.
Heb je er ook last van?
En heb je er zelfs ook last van? Ja. Ook dat,
ja, goed,
dat
ik
klopt.
Woon aan de Camino Lagoon. Dus ik ruik het ook regelmatig.
Nee, absoluut.
Maar ook als je het niet ruikt, adem je het in.
Ja. Natuurlijk. Maar dan is het inderdaad, oké, zeg even dat is de burger. Maar feitelijk moet het natuurlijk ergens gewoon neergelegd worden. En dat, vandaar mijn vraag. Hè.
Ja, er was gisteren een persconferentie van de OLB, iedere vrijdagmiddag.
Juist.
En daar is Hans Hofstra van Bonaire.nu heeft daar een paar vragen gesteld aan de gedeputeerden.
Mm-hmm.
En daar werd aangekondigd dat ze met ons in gesprek zouden gaan. Dus ja, wij wachten op de uitnodiging. Dan gaan we graag in gesprek. En onze eisen zijn bekend. En onze eisen zijn denk ik na al die jaren verwaarlozing van dit probleem niet meer dan reëel. En als we willen praten over de tijdslijn, kan er best een maandje vanaf. Maar de eisen aan zich gaan niet veranderen.
Kamervragen?
Wie aan de drie, maakt niet uit. Stel dat ze dus niks doen. Wat gaan jullie dan? Wat is de volgende stap?
Ja. Dat is altijd niet verstandig om je strategie bij voorbaat prijs te geven. Maar ik sluit niks uit. Ik woon daar zelf. Mijn kinderen hebben een paar nachten die giftige rook ingeademd. Ik ga tot het uiterste.
Ja. Hebben jullie al een keer kamervragen gesteld?
Ja, dus om jouw vraag te beantwoorden. Uiteindelijk gaan we dat wel doen.
Ja.
Ja, dus dat moet gewoon gebeuren. We blijven gewoon doorgaan totdat er een oplossing komt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, zij zijn dat. En onze rol is eigenlijk hun wijs te maken dat zij dit moeten oplossen.
Nou ja, zo in principe werkt dat natuurlijk heel vaak zo.
Nou, het is heel bijzonder. Het is toch simpel? Doe je werk.
Ja.
Omgekeerde wereld.
Dat is eigenlijk waar het om gaat. Absoluut. Doe je
absoluut
werk.
Omgekeerde wereld. Jullie moeten hun nu gaan wijzen dat ze hun werk moeten doen.
Maar het zijn eigen rapporten van 2013 waarin al vastgesteld is deze risico's loopt. Er is een risico op brand. Er is een risico op gasvorming, et cetera.
Nou, ik zeg al, ik ben 11 jaar geleden. In 2013 ben ik hier gekomen.
Toen was het al bekend.
En toen was het al bekend dat het vol was en dat er iets moest gebeuren. Sindsdien is er in feite niks gebeurd.
Ja, afval bijgekomen, voor dat vooral.
Ja, een paar meter bijgekomen.
Ja,
ik ben ook wel benieuwd als je dan hoort. Hè, we zitten nu op de bijna 25, of we zitten geloof ik al over die 25.000. We zouden in volgens allerlei rapportjes gemakkelijk naar die 30 kunnen. 30.000. Ik vraag mij dus ook af of ook daar dan een plan voor is. Want als je in principe van 10 naar 30 gaat, dat zou dus betekenen dat je wel daar ook over na gaat denken. Als we gaan nadenken over woningen, wegen, scholen, dan ook over dit. Maar
dit hoort in feite, bedoel, dit hoort bij in infrastructuur.
Ja.
En, en infrastructuur is dus niet alleen wegen, maar ook zorgen dat er voldoende elektriciteit is, voldoende
uiteraard
water is en voldoende afvalverzorging is.
Nou ja, dan. Maar het is inderdaad wat je zegt, inderdaad. Want Farid, jij. Want hoe lang geleden eigenlijk heb jij dit al aangekaart? Echt volgens mij al heel lang geleden.
Ik ben begonnen ongeveer 21 jaar geleden.
Dat bedoel ik.
Want ik woonde eerst in Curaçao. En ik heb de situatie gezien met mijn eigen ogen wat er in Curaçao is gebeurd. Want eerst bijvoorbeeld had Curaçao een landfill bij een dorpje dat heet Coral Spec.
Juist.
Dus dezelfde problemen wat Coral Spec heeft meegemaakt. Dus het is al bekend voor mij. En ik heb die problemen bekendgemaakt bij de overheid. En iedereen zegt, luister, dit was de problemen van Curaçao. En dezelfde fouten dat Curaçao toen heeft gedaan de eerste keer, doen jullie ook hier op het eiland. Dus wat er is gebeurd met Curaçao, heb ik gezien. En ik heb het al 21 jaar geleden al bekendgemaakt. Iets heel belangrijk is bijvoorbeeld al de specialisten die mij behandelt en ook onze buren, de mensen in Lagoon. De specialisten in Curaçao die mij 2 keer hebben geopereerd met mijn hartproblemen. En de specialisten die mij hebben behandeld in Aruba met mijn maagproblemen. En de specialisten die mij behandelen hier op Bonaire. Alle drie hebben mij gezegd, Farid, je moet weg vandaar. Je kan niet daar blijven wonen. Je moet daar weg. Dus het probleem op het eiland is, iedereen geeft de vis medicijnen om de vis beter te maken. Maar verandert het water in het aquarium niet. Dus dat is ons probleem hier op het eiland. Iedereen gaat naar de dokter. De dokter geeft je medicijn. Morgen ben je weer goed. En dan ga je terug naar dezelfde situatie waar je ziek bent geworden. Dus het gaat gewoon door en door. Iedereen die behandelt de patiënt, maar behandelt de oorzaak niet.
De bron moet aangepakt worden.
Correct.
En ik denk dat ook een heel groot kernprobleem in deze is. Sally Bonder is een interim directeur aangesteld. De mensen op de werkvloer, die doen hun stinkende best, dat geloof ik van harte. Die zijn denk ik zelf ook blootgesteld aan dingen waarvan ze graag zouden willen weten waar ze blootgesteld zijn. Het zou heel verstandig zijn om dat ook te onderzoeken. Maar ja, bij Sally Bonder is niet voor niets een interim directeur aangesteld. Hij heeft heel lang dezelfde directie gezeten. Daar is ja, wellicht gewoon in de hele organisatie iets niet goed gegaan. Dat moet gereorganiseerd worden. En dan kunnen we heel veel dingen misschien zelf op het eiland gaan recyclen. Er wordt heel veel gebouwd, dus je kunt heel veel materialen misschien weer hergebruiken in de bouw.
Nou ja, al is het maar dat wat Farid aangaf, de tijdelijke oplossing, dat al het nieuwe afval gewoon van het eiland afgaat.
Ja, correct. Ja.
Om te beginnen.
Nou ja. Dat het in ieder geval niet meer wordt.
Dat het in ieder geval niet meer wordt en dat je dus dat probleem in ieder geval al getackled hebt. En dat je dus van daaruit kan gaan kijken.
Ja, via export krijg je ook wat centjes binnen. Ja.
Maar dat is dus inderdaad, hè, uiteindelijk kan afval een verdienmodel worden zeker. Zelfs. Ja. En ik snap dus eigenlijk niet zo goed dat daar, hè, zeker als ik volg jullie natuurlijk al wel een tijdje en een beetje. Maar ik vind dat echt heel bijzonder dat ik dat nergens teruglees of zie.
Ja. Ja, nu zijn we echter intensiever bezig. Je ziet het zelf, we zitten nu hier en we gaan gewoon door. We gaan overal met onze doel, zeg maar. We zetten het woord en om u te beantwoorden over de plannen. Er zijn volgens mij geen plannen.
Nee. Ja, waarom ben ik nou niet verbaasd? Maar ik vind dat wel, dat is even hardop zeg ik het nu. Ik vind dat, ik ben niet verbaasd, maar ik vind, het is ook heel schokkend. Want
maar
ik
wel
denk,
teleurgesteld.
Ja, heel erg teleurgesteld. Want ik denk dat als je, je hebt op het moment dat jij een dorp gaat bouwen, dan denk je aan alles. Je denkt aan een kerk, een school en een supermarkt enzovoort. Er wordt hier, we gaan uitbreiden. Daar zijn we al jaren mee bezig. En als ik dan inderdaad hoor dat er nergens een plan ligt voor het afval wat 30.000 man gaat produceren en dus ook alle horeca, winkels enzovoort, onze economie en de toeristen, ja, dan is dat natuurlijk uitermate teleurstellend. En ik vind dat ook wel echt een beetje, ik denk, man, kom op. Kan toch niet? Ik vind echt dat het niet kan.
Er is nu een programmamanager aangesteld bij OLD. Dus ja, nu zeggen ze dus dat ze ermee gaan beginnen met dingen waar ze 15 jaar geleden al van zeiden dat ze dat zouden
ongeveer
gaan doen.
Juist. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. En ik zou ook inderdaad zeggen, ik hoop dat jullie heel snel om de tafel komen met BC. En ik heb inmiddels geleerd, het is leuk om te wachten op een uitnodiging. Volgens mij moet je niet wachten. En dus blijven pushen. En ik denk dat er op dit moment hele realistische en prima mensen zitten in dat BC. Maar die hebben natuurlijk heel veel te doen. Oké, fine. Maar wel pushen. Ja. En echt op de stoep blijven staan. En ik hoop dat we met z'n allen realiseren dat dit een probleem is voor iedereen op ons
eiland. Deze gedeputeerden die organiseren dus wel allemaal schoonmaakacties op het eiland. Want het eiland moet schoon. Maar al die rotzooi gaat dan dus naar Lentfilter.
Dus dat.
Weet u wat triest is? Sommige mensen die weten dat ze doodgaan. Ze weten waarom ze doodgaan. Want ze hebben een ziekte. Maar er zijn mensen die doodgaan. En die weten niet eens dat ze doodgaan. En ze weten ook niet eens de reden waarom ze doodgaan. Dat is een situatie hier.
Nou, dat klopt.
Ja.
En dit betreft ons allemaal. Hè? Dus iedereen die nu luistert en iets met Bonaire heeft of op Bonaire woont. Heftig.
Ja, ik kan er op dit moment gewoon niks aan toevoegen. Het is heel raar. Ik bedoel, je bent aan het protesteren, maar op dit moment krijg je nog geen antwoord. Hopelijk dus volgende week zitten jullie om tafel met de OLB.
We hopen het, de uitnodiging te ontvangen. Wij komen zelf op korte termijn op een persconferentie met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Wat we gedaan hebben.
Nou ja, dat is fantastisch. Je hebt nog niks gezien? Je zit nog steeds te wachten op het antwoord?
Van het onderzoek bedoel je? Ja, nee, ik heb er wel het een en ander previews van gehad. Ja, ik denk dat het interessant genoeg is voor de media om die persconferentie bij te wonen.
Vind je het schokkend wat je gezien hebt of vind je het alleen maar interessant?
Ik denk schokkend. Nee. Absoluut.
Ja? Ja. Je kunt niet eens zeggen dat het je nog een beetje meevalt. Het is allemaal erger nog dan je dacht?
Ja, ik denk dat de mensen die in de buurt van de landfill wonen daar al heel lang niet meer hadden moeten wonen.
Ja, nou ja, dat lijkt me al heel erg duidelijk. Goed, hartstikke bedankt voor jullie tijd. Het zit erop voor ons.
Leuk, voor je uitnodiging.
Nou ja, leuk moet je nou niet zeggen. Het is goed dat jullie er waren. En ik wens jullie heel veel succes hiermee.
En kom terug.
En kom terug zal als er nieuwe dingen zijn die besproken moeten worden. Goed, nog één minuutje, dus ik ga er een eind aan breien. Ik wil alleen nog eventjes zeggen dat, we hadden het net over infrastructuur. Ik vind dat stukje weg bij Sorbonne, dat laatste stukje, dat moet nodig een keer opgeschoond worden.
Maar Cartago moet verwoest worden.
Daar zitten al 40 jaar zitten daar gaten in de weg. Kom op, het is 50 meter, doe dat eventjes all day. Dit was Op de Klippen. Dat betekent dat het weer klaar is.
Ik vind dat jij, ondanks dat je eigenlijk ziek bent, je ontzettend kranig hebt gedragen.
Ik ben zo kranig, jongen, dat wil je niet weten. Ik
heb het gaat steeds beter.
Zelfs een liedje gezongen vanmorgen. Zometeen, na het nieuws, hoor je Ron Gijssen met de Klaartop 20. Dat is allemaal nieuwe muziek. Dus als je daarvan houdt, dan moet je naar luisteren. Als je er niet van houdt, dan stel ik voor dat je naar Mega Classics gaat, waar geen nieuwe muziek gedraaid wordt. En dan komt het allemaal goed. En wij zijn er volgende week weer om 12 uur live vanuit Cuba Compagnie. En voor nu gaan we graag eindigen met de vriendelijke boodschap.
Ajootje, cadeautje.
Zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.